5, stand van zaken, intergemeentelijke regionale samenwerking, staat hier op 5. Zijn daar nog vragen, opmerkingen bij? Nee? Dan gaan we naar de presentatie van de afvalstoffenheffing. En dan wil wethouder Briels vooraf nog even een toelichting geven. En dan krijgen we nadien de aanslag.
Ja, dank voorzitter. Kort, eigenlijk op vragen vanuit de commissie. Volgens mij was de commissie AZ. Ik dacht van de heer Brouwers, vorige keer kunnen we wat inzichtelijk krijgen. Nou, wij bedienen u graag. In deze. Er zijn even vele vragen gesteld. En normaal gesproken hebben wij hier een presentatie van 10 minuten. Dat kan, hè, maar dan krijgt u geen antwoord op alle gestelde vragen. Dus ja, ik zou willen zeggen, maar in overleg met onze griffier hebben we gezegd, ja, we gaan dat toch, we duiken er even wat dieper in. We maken een en ander inzichtelijk, hè, in antwoord op de vragen zoals die gesteld zijn. En dat vraagt wel wat om verdieping. En aan het eind van de vergadering ook enige discussie, want we hopen dat ook u als commissie het college enige richting meegeeft van nou, langs welke weg kunnen wij tot mogelijke maatregelen komen. Dus het woord nu in eerste instantie aan onze beleidsadviseur Marieke. En vervolgens zal ook de directeur van Blink, de heer Vaal, Mark Vaal, woonachtig in het mooie Aalrechts. Dus hij heeft ook nog een dubbel belang, ook om alle om kosten goed in toon te houden. Zo goed als, dus dat zijn vertrouwde handen. Maar die twee zullen samen een korte presentatie geven. En ik zag, voorzitter, dat...
Ja, ik denk, ik vraag het even vooraf. Is het goed als we kunnen we de presentatie ontvangen? Ja, oké, dank u wel.
En dan misschien ter toelichting of afspraak vooraf. Graag toelichtende vragen kunt u tijdens de presentatie, discussie, komt achteraf. Want het is ook de bedoeling dat u dadelijk aan de hand van die discussie een beetje richting geeft aan het college om op welke wijze afvalstoffenheffing en de hele materie daaromheen vorm gegeven kan worden. Ja?
Oké, dank u wel. Zoals gezegd, met hulp van de heren van Blink, Mark Vaal en ook zijn rechterhand Hans Verhoeven is meegekomen, gaan we eerst de antwoorden op de gestelde vragen presenteren. En op het eind, u heeft ook allemaal een handout gekregen, dat is de laatste slide van de presentatie. Daar staan wat discussiepunten op. Dus we hopen dan ook input op te halen voor bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing voor volgend jaar, maar ook het beleid. Aanleiding, zoals gezegd, is een aantal vragen die door de raadsfracties gesteld zijn. Het zijn erg uiteenlopende vragen. Ze gaan zowel over de financiën van dit jaar en een vooruitblik op volgend jaar, als over beleidskeuze. We hebben de afgelopen jaren wat veranderd. Wat is daar nou het effect van geweest? En wat zouden we eventueel nog verder kunnen veranderen? Dus al die onderwerpen gaan de revue passeren. We hebben dat op deze manier geordend. Eerst ga ik iets vertellen over de huidige stand van zaken, zowel qua beleid als financieel. Daarna komt Blink aan het woord om een aantal keuzemogelijkheden met u te bespreken en ook vanuit hun ja, echt de technische expertise, zeg maar, een advies te geven, een praktisch advies. En daarna kunnen we daarover in discussie ook met de wethouder. De beleidsontwikkelingen. Op dit moment ziet ons afvalsysteem er zo uit. We doen huis-aan-huis inzameling. We halen elke 4 weken restafval op. Elke 2 weken GFT, PMD, papier. Grofgroen en kerstbomen halen we 2 keer per jaar en 1 keer per jaar bij elk huis op. Daarnaast hebben we in alle kernen brengvoorzieningen voor textiel en glas. We hebben 1 milieustraat. En daarnaast doen we nog wat andere diensten binnen afval, zoals het opruimen van zwerfvuil, het legen van de openbare prullenbakken. En we geven voorlichting, bijvoorbeeld door de afvalkalender uit te brengen, door de digitale omgeving op peil te houden. En we schrijven ook regelmatig stukken in de krant en de sociale media. Hoe zijn we tot dat beleid gekomen? In 1999 hebben wij al DIFTAR ingevoerd. Dat wil zeggen dat mensen gingen betalen per container. Daar waren we redelijk vroeg mee. Dus in Helmond hebben ze die discussie dit jaar. Dus het is een compliment voor ons. In 2002 zijn we ook begonnen om de grijze container duurder te maken dan de groene container. Met echt het idee om gedragsverandering te stimuleren. In 2009 zijn we daarbij begonnen met plastic apart inzamelen. Toen dat bekend werd dat je dat goed kan recyclen als je het aan de voorkant goed scheidt. Dat hebben we in 2015 na een pilot in de hele gemeente uitgerold voor alle PMD, dus ook metaal en ook drankverpakkingen. In 2018 zijn de poorttarieven van de Milieustraat verdubbeld. Die waren daarvoor heel lang op hetzelfde peil. Toen is ook een extern onderzoek naar beleidsalternatieven gepresenteerd. Misschien herinnert u het zich, de presentatie door een extern bureau, Pieter Reus. Dat was in december 2018 en op basis daarvan is besloten om van 26 keer naar 13 keer per jaar te gaan voor het inzamelen van het grijs restafval. Daarnaast hebben we toen het DIFTA voor de grijze containers verhoogd en voor de groene containers juist verlaagd. In 2020 hebben we noodgedwongen alle tarieven verder verhoogd. Daarnaast hebben we om de PMD verder te stimuleren kroonringen geplaatst in alle kernen. En achter de schermen, en dat zult u zo zien bij de financiën waarom dat belangrijk is, zijn we overgegaan op een nieuw vergoedingensysteem voor PMD. Daar merken de inwoners niks van. Wij merken daar in onze begroting wel iets van. Maar dan is natuurlijk de vraag, al die veranderingen, waar hebben die nou toe geleid? Die hebben ertoe geleid dat het aantal containers wat mensen aanbieden, grijze containers, is flink afgenomen. Ook het totale restafval is afgenomen. Het is niet alleen zo dat mensen hem nog maar eens in de 4 weken mogen aanbieden. Hij zit ook echt minder vol. GFT en PMD zijn daarentegen toegenomen. Dat wil zeggen, doel bereikt, mensen zijn steeds beter gaan scheiden. Nou, zorg is altijd geweest, leidt dat nou tot een toename van dumpingen, bijvoorbeeld in het buitengebied? Wij zien niet een noemenswaardige toename, uitgezonderd de tijd dat vanwege de corona, net in het begin, zo februari, maart, zaten mensen veel thuis. Was de Milieustraat ook een tijdje dicht, toen hebben we wel een piekje gezien in dumpingen. Maar over het algemeen kunnen wij niet zien dat de veranderingen die ik net liet zien, leiden tot meer dumpingen. Dus ook dat is goed nieuws. Wat we wel zien is een lichte toename in afgekeurde PMD-zakken. Afgekeurd wil zeggen, Blink neemt ze niet mee. We hebben goede afspraken met Blink dat ze alleen maar zakken meenemen als daarin zit wat erin hoort te zitten. Dat wil zeggen PMD en niks anders. We merken dat sommige mensen daar heel hardnekkig misbruik van maken door daar verkeerde dingen in te gooien. We hebben inmiddels met de buitendienst de afspraak dat 1 of 2 dagen nadat Blink heeft gereden voor de PMD, rijdt de buitendienst alles na. En dan vinden ze nog zo 20, 30, 40 zakken die Blink noodgedwongen heeft laten hangen. Omdat ze die niet in kunnen leveren waar wij onze PMD in leveren. Dus het is op de schaal van 11.000 huishoudens een klein probleem. Het is wel erg jammer dat het gebeurt natuurlijk. Hier zie je nogmaals in cijfers wat ik net vertelde, dat je die gedragsverandering echt goed kan zien. In 2018 hadden we nog met z'n allen 85 kilo per inwoner restafval. Dat is gedaald naar 61. Toen boden we 7 keer containers aan, nu nog maar 5. En toen kostte het, en deze kosten zijn een beetje vertekend, want die zijn allemaal omgerekend naar de tarieven van 2020. Dus als wij in 2020 de hoeveelheden voor 2018 hadden moeten betalen, had ons dat meer dan 3 ton gekost. Je ziet dat dus ook echt wel een besparing heeft opgeleverd. Die wordt wel deels teniet gedaan doordat die tarieven per ton telkens stijgen structureel. Nou, bij GFT zie je juist een toename, maar een toename is hier goed, want GFT afzetten kost veel minder dan restafval. Mensen zijn dus echt veel beter gaan scheiden. En ook PMD zien we dat langzaam aan het toenemen is. Kortom, als we echt kijken naar de effecten voor milieu en voor gedrag, dan zijn we onze doelen niet aan het bereiken, want het kan nog echt een stuk beter. Daar gaat Blink dadelijk ook iets over zeggen. Maar we zien wel een hele positieve trend. Dat brengt me bij de financiën. Een aantal verschillende onderwerpen daarbinnen. Onze huidige tarieven wil ik even laten zien. Er is ook gevraagd hoe verhoudt zich dat nou tot andere Blink-gemeenten. Hoe komen we uit dit jaar en hoe denken we uit te komen volgend jaar? Dit zijn de tarieven van de afgelopen jaren. Ik heb 2015 even als vergelijking genomen, omdat dat het jaar was dat de hele gemeente gratis PMD kon gaan aanbieden. Dus oudere cijfers laten zich niet vergelijken, omdat mensen toen het PMD nog in het restafval hadden zitten en daardoor veel meer betaalden, omdat ze veel meer aanboden. Dan zie je dat er een stijging is geweest, met name in het vastrecht. ook de grijze containers zijn duurder geworden over de jaren, maar dat is meer schoksgewijs gegaan, met name de afgelopen 2 jaar. En de groene containers zijn alleen maar goedkoper geworden, juist vanwege dat principe de vervuiler betaalt. De poorttarieven van de Milieustraat zijn 1 keer verdubbeld, dat was per 1 januari 2018. En die zijn verder eigenlijk door de jaren heen heel stabiel gebleven. En we hebben een aantal stromen die gratis waren en dat nog steeds zijn. Als we dat vergelijken in de regio, dan zien we dat we heel gemiddeld scoren. Helmond moeten we even niet meerekenen, want die hebben geen DIFTAR. Dus die halen echt al hun inkomsten uit het vastrecht. Als je Helmond niet meerekent, dan rekenen de overige Blinkgemeenten gemiddeld 111 euro vastrecht. Aan wij 110, dus daar zitten we echt keurig in het midden. Ik heb de 2 meest veel voorkomende containers ook even vergeleken. Dat zijn de 140 liters, dus de gewone grote container, voor rest en voor GFT. Ook daar zie je dat we redelijk gemiddeld scoren. Onze restafvalcontainer is iets aan de dure kant. GFT zit heel redelijk. En bij de milieustraattarieven zie je dat er wat meer verschillen ontstaan. Sowieso heeft elke milieustraat een gratis categorie, maar wat er gratis is, dat verschilt heel erg. Daarnaast zie je vaak dat er een goedkope categorie is als mensen maar een heel klein beetje komen brengen. In onze milieustraat is dat een half kub. Een middencategorie en een hele dure categorie voor de zeer vervuilende stromen zoals bouwpuin. Opvallend hier is dat Nune en Heeseleende een progressief tarief hanteren, of een stafeltarief. De eerste 5 keer dat je komt in Nune betaal je 15 euro voor je puin. Kom je een 6e keer betaal je 44 euro. En in Heeseleende hebben ze iets dergelijks. De volgende vraag, hoe komen we dan uit in 2020? Aan de lastenkant zie je dat we heel erg goed conform begroting uitkomen. Dat komt omdat we de afgelopen jaren best wel wat debakels hebben gehad op afvalfinanciën gebied. En daarom vrij conservatief hebben begroot. Dat wil dus ook zeggen dat onze begroting op sommige punten afwijkt van die van Blink, waar wij hebben gemeend iets voorzichtiger te moeten zijn. Dat is maar goed ook, want de meerkosten die bijvoorbeeld corona heeft opgeleverd vanwege ziekteverzuim, vanwege extra kosten voor de milieustraat, die hebben we daardoor goed kunnen opvangen. Je ziet dat we dus ongeveer 30.000 euro minder uitgeven dan we hebben begroot. Oh, excuses. Sorry, ik zit hier mijn eigen ding door te scrollen en bij jullie ook. Excuses. Hier zie je dus dat we op bijna alle lastenposten ongeveer goed uitkomen. En per saldo ongeveer 30.000 euro minder uitgeven dan we hadden begroot. Dat is goed nieuws, waren het niet dat de baten ook enigszins tegenvallen. En dat komt weer door wat ik net liet zien. Onze grote gedragsveranderingsoverwinningen hebben dus gemaakt dat wij altijd uitgingen van dat mensen 7 keer een container aan de weg zetten. En nu doen ze dat ineens nog maar 5 keer. Nou, wij hadden wel iets ingerekend van het zal wel omlaag gaan, maar dit hadden wij niet voorzien. Dat betekent dat wij bij DIFTAR echt fors minder inkomsten hebben dan waarop we hadden geanticipeerd. Dat betekent dat de baten dit jaar ruim 2 ton lager zijn dan wij hadden ingeschat. En als je dan het rekensommetje maakt, dan zie je 30.000 euro minder uitgaven, 2 ton minder inkomsten. Uiteindelijk kom je dan op een tekort op afval van een kleine 180.000 euro. Die zal worden meegenomen in de jaarrekening. Hoe ziet dat er dan uit voor 2021? Oh, sorry, ik heb nog even de Milieustraat eruit gelicht, omdat daar veel vragen over waren gesteld ook. Onze Milieustraat kost ruim 7 ton per jaar. Hij levert ook iets op. Aan poorttarieven is dat 125.000. Daarnaast hebben we sommige stromen die wij kunnen verkopen, zoals oud ijzer, krijgen we nog een beetje geld voor. Dat is ongeveer 30.000. Wat je dan overhoudt voor dit jaar, wat we dus uit het vastrecht of op een andere manier moeten financieren, is ruim 5,5 ton. Ik heb ook de categorieën hier erbij staan, dan zie je dat wij vrij veel gratis innemen. En dat is alles wat recyclebaar is of zou kunnen zijn. Dat is ook weer om dat gedrag te stimuleren. Hè. Als mensen grondstoffen komen inleveren, is het gratis. Leveren ze troep in, nou, dan vragen we daar iets voor. En is het hele ellendige troep, namelijk bouw, sloopafval, hout, vloerbedekkingen, gips, waar we helemaal niks mee kunnen en wat voor ons ook heel duur is om af te voeren, dan vragen we daar het hoge tarief voor. Dan ga ik nu naar 2021. Hier is iets raars aan de hand. We gaan namelijk veel minder lasten krijgen dan dit jaar. Terwijl eigenlijk alle tarieven in afval stijgen. En mijn verhaal als ik hier sta is altijd het wordt duurder. Dat zal Blink dadelijk ook gaan vertellen. Dat komt door een andere vergoedingsmethodiek voor PMD. Op dit moment is het zo dat wij PMD inzamelen. Dat verzamelen we, dat slaan we op. En dan moeten wij dat aanbieden ter vermarkting, heet dat. Dat is een duur proces. En daarvan, en ook een heel ingewikkeld proces, daarvan heeft VNG nu afspraken gemaakt met de verpakkende industrie. Dat gaan we anders doen. Gemeenten worden alleen nog verantwoordelijk voor het inzamelen. En wat daar dan verder allemaal aan recycling moet gebeuren, dat besteden we uit. Dat halen we uit de handen van gemeenten. Dat betekent dat het voor ons veel minder gaat kosten. Dat zie je ook. De PMD kost ons nu 2 ton. Kost ons straks nog maar 33.000 euro. Nou, dat is fantastisch nieuws. Maar wij krijgen daar een vergoeding voor, een soort subsidie. Die subsidie keldert natuurlijk ook. En als je dat tegen elkaar wegstreept, dan zie je dat per saldo eigenlijk afval gewoon, net als andere jaren, duurder wordt. Dat zien we namelijk hier. Bij de baten zie je opbrengsten huisvuil. En dat is voor 3/4 die subsidie. Er zitten nog wat andere kleine opbrengsten bij. Daar gaan we enorm achteruit. Daarnaast is er een kleine achteruitgang in opbrengsten van de Milieustraat. Dat komt omdat de dingen die wij kunnen verkopen, die krijgen we steeds minder voor per ton. Dus in totaal, de baten die we al zeker weten, die al vaststaan, zijn 2 ton minder. De rest van de baten, daar hebben we nog invloed op. U kunt met z'n allen het vastrecht vaststellen, de DIFTAR vaststellen en de poorttarief van de Milieustraat vaststellen. Het wil dus wel zeggen dat die 2 ton die we niet op een andere manier meer krijgen, als je dat een sommetje maakt, wederom, dan zie je dit. We hebben dus ongeveer 0,5 ton minder lasten komend jaar, maar 2 ton minder baten. Dat verschil, 160.000, dat moet op een of andere manier ofwel binnenkomen ofwel worden wegbezuinigd. En dat is waar vanavond de discussie over moet gaan. We hebben een aantal opties hoe we dat geld zouden kunnen binnenhalen, die laat ik zien. Maar we hebben ook misschien knoppen om aan te draaien, is het magische woord, manieren om de kosten verder omlaag te brengen. Dat gaat dan wel ten koste van onze dienstverlening. Dus dat is eigenlijk de twee keuzes die we hebben. Die staan ook op uw handout. Links staan de mogelijkheden van hoe kunnen we nou beïnvloeden hoeveel geld er binnenkomt. En rechts staan de opties hoe kunnen we nou beïnvloeden hoeveel geld er uitgaat. Als we ervan uitgaan dat we geen beleid veranderen, dat we precies doen wat we blijven doen wat we al deden, dan zijn er verschillende opties om die extra 160.000 binnen te halen in de afvalstoffenheffing. Bijvoorbeeld, als we alleen het vastrecht zouden verhogen, zou dat een verhoging betekenen van ongeveer 17,5 euro per huishouden. Als we alleen de DIFTAR zouden verhogen en niet het vastrecht, dan zou dat betekenen dat je alle containers 23% duurder moet maken. Of als je zegt, nou, GFT willen we echt zo goedkoop houden als het nu is, dan zou je het restafval ruim 25% duurder moeten maken. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een combinatie, dat hebben we vorig jaar ook gedaan, om het een beetje te spreiden. Als je de poorttarieven van de Milieustraat zou verhogen, als je ze zou verdubbelen, dan zouden we die 160 binnenhalen. Alleen, wat we ook bij de vorige verhoging hebben gezien, als je de tarieven flink omhoog gooit, dan leidt dat tot minder bezoekers. En dat is wel een waarschuwing die ik wil meegeven. Bij optie A zit geen onzekerheid. We weten hoeveel huishoudens we hebben en hoeveel aanslagen we gaan versturen. Bij optie B, C en D zit wel onzekerheid, omdat daar een gedragscomponent in zit. En hoe meer je de tarieven wijzigt, hoe groter de kans is dat mensen hun gedrag daarop gaan aanpassen. En dat zie je dus ook dit jaar met de tegenvallende baten. Dan geef ik nu even het woord aan Blink om hun reflectie te geven op die keuzeruimte die we hebben. Ja, zeker. Ja.
GFT die des meer geworden.
Ja.
Maar en de restafval minder. Heeft hij consequenties gehad ook voor de verontreiniging van het GFT? Dat er meer afkeur van GFT is? Of komt dat misschien dadelijk?
Hans Hoeven zegt nauwelijks. Ik zal het even voor de microfoon herhalen. We hebben nauwelijks afkeur gehad voor Laarbeek. En we zien dat dus ook niet noemenswaardig oplopen.
En tweede vraag. We hebben minder lediging met betrekking tot restafval. Maar dat wil dus ook zeggen dat we minder afval hoeven af te voeren. Dus gaat dat niet één op één op? En waarom hebben we anders dan toch een zodanig negatief saldo?
Klopt. De DIFTAR-tarieven zijn niet kostendekkend. Dat is eigenlijk kort de antwoord. Wij betalen meer voor het afvoeren van een container, inclusief de inzameling, transport, overslag en dan uiteindelijk de verbrandingsbelasting. Dat is meer dan die containers op dit moment kosten.
Als ik zo zie, dan zijn we eigenlijk in het laatste jaar toch wel geslaagd met onze missie mee te scheiden. En dat is toch wel een aanwind voor het milieu. En dat doen we het eigenlijk ook voor. Dus het zal een moeilijke keuze worden, want we moeten het dadelijk een keuze maken van tussen betaalbaar is nog voor de mensen en gaan ze nog mee met onze missie om echt te scheiden. Of zeggen ze van nou ja, dit wordt zo duur.
Dat wordt ook wel de DIFTAR paradox genoemd. Dat hoe beter inwoners zich gedragen eigenlijk qua afval, hoe meer nadeel ze daarvan hebben. Want we moeten het toch binnenhalen, dat geld. En dus wordt het per container duurder. En hoe beter zij gaan scheiden, hoe meer losse stromen wij moeten behandelen. Dat is ook niet altijd goedkoper. Dus dat betekent ook weer meer kosten voor ons. Dat is inderdaad een lastige ontwikkeling.
Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, we staan aan het begin van een recyclebare economie. En daar moeten we toch op onze pijlen op richten.
Meneer Strijbers, dit is. Daar gaan we dadelijk op. Nu is het gewoon verhelderende vragen. En ik zag net ook al eventjes meneer Thijssen, dus die geef ik graag even het woord.
Ja, dankjewel, voorzitter. Alle afvalstoffen bij elkaar is maximaal kostendekkend, wat we als gemeente mogen vragen. Wat ik me dan afvraag is, en ik begrijp wel dat iedere gemeente anders is en ander soort woningen, meer of minder inwoners, al dat soort dingen allemaal. Maar wat dan heel interessant is volgens mij, is van waar zitten nou de verschillen in tussen al die gemeentes? Want de ene doet het dan, zo te zien althans, beter dan de andere, hè, financieel gezien. En dan kun je natuurlijk niet één op één vertalen, dat begrijp ik wel. Hè, dus er ligt natuurlijk wel een stuk genuanceerder. Maar toch, waar komen dan die verschillen precies vandaan? Dat is dan wel interessant om te weten volgens mij.
Ik denk dat het beleid van de verschillende gemeenten steeds meer op elkaar gaat lijken. Daar zitten niet de hele grote verschillen. Het is vooral de omstandigheden, de schaalgrootte, hoe dicht liggen woningen bij elkaar, hoeveel buitengebied is er. Dat leidt weer tot andere hoeveelheden afval, maar ook andere hoeveelheden zwerfvuil bijvoorbeeld. Dus dat zijn volgens mij over het algemeen kenmerken die we niet kunnen beïnvloeden. Ja, dat serviceniveau dat verschilt niet heel sterk tussen gemeenten. Je ziet wel dat de ene wat vaker GFT inzamelt in de zomer of zo dan de ander. Maar daar zitten niet hele grote verschillen.
Even kijken. Er werd straks inderdaad genoemd dat van de 7 naar 5 containers gingen, zeg maar. En er waren dus 2 ton minder baten. Maar u zei zojuist dat de lasten per container voor de gemeente hoger zijn dan de baten. Zouden dan de lasten niet harder moeten zakken dan de baten?
Ja, als de hoeveelheid afval net zo ver zou dalen als het aantal containers. Maar dat is niet zo. We zien wel dat die containers voller zitten. Waardoor, ja, en bovendien, je moet toch rijden. Hè? Als er iets minder containers staan, dan is het afvoeren is wel goedkoper misschien. Maar we moeten er toch zijn. Dus dat is een component vaste kosten die je niet kunt beïnvloeden.
Oké, duidelijk. Dank u wel.
Meneer Van Breen?
Is er ook zicht op de totale hoeveelheid afval waar aangeboden wordt? Als je alle stromingen bij elkaar optelt, zit daar ook beweging in? Want daar zou mogelijk ook nog iets te winnen zijn als je mensen beïnvloedt om kritisch te zijn naar aankopen van zaken.
Die heb ik zo niet paraat, die cijfers. Hebben jullie die in de presentatie zitten? Nee.
Wij hebben niet paraat de exacte hoeveelheden van Naarbeek. Wat je over de algemeenheid over alle blinkgemeentes kunt zeggen, is dat wij ongeveer 105.000 ton afvalstromen verwerken, innemen en verwerken over het gehele jaar. In zijn totaliteit verwerken we ongeveer 25.000 ton restafval, 27.000 ton GFT, dat zijn zo'n beetje de hoofdstromen, en zo'n 7.500 ton PMD. Nogmaals, dat is over alle 107.000 huisaansluitingen die wij mogen bedienen. Zie je daar nou verschillen in? Ja, je ziet bijvoorbeeld de hoeveelheid PMD nog steeds verder stijgen, wat op zich natuurlijk een hele goede zaak is. Dit jaar noteren wij 500 ton PMD meer dan afgelopen jaar. Daar zit absoluut ook een corona-effect in. We zien dat de totale afvalberg van het huisvuil ongeveer 10-15% stijgt dit jaar. Als gevolg van het feit dat heel veel mensen thuis werken. Onze collega's van Suwest zien ook echt een afname van 10% van het bedrijfsafval. Dus daar blijkt ook dat evenwicht blijkt eruit. Alleen ja, de kosten daarvan die verplaatsen zich dus van de bedrijven naar de huishoudens. En dat leidt dus ook tot een substantiële kostenstijging voor de gemeente dit jaar in de verwerking van huishoudelijk afvalstroom. En daarnaast merken wij dat meer en meer, wij doen meer en meer aan hele gerichte communicatie. Daar kom ik straks nog heel even op terug. En daar zie je wel ook een effect wat in ieder geval kortstondig is. En aantoont dat als je blijft communiceren, dat je dan ook wel het gedrag van de mensen zodanig blijvend weet te beïnvloeden. Dat ze ook echt intrinsiek gemotiveerd raken om het afval op het aanrecht, zoals wij dat dan altijd noemen, al beter scheiden.
Dat is eigenlijk mijn gedachte erachter van wij zijn nou elke keer jaar op jaar een klein beetje aan het bijsturen, aan het communiceren, andere afvalstromen aanbieden en dan zie je wel verandering, dan zie je wel afvalscheiding. Maar je zou eigenlijk ook op de vele langere termijn kunnen kijken van wat gebeurt er nou in het totaal en kunnen we daar ook gedrag in beïnvloeden. Dan heb ik het niet over van jaar tot jaar, maar wat gebeurt er de afgelopen 20 jaar? Dan moet je natuurlijk wel kijken van hoeveel huishoudens zitten eronder, hoeveel bedrijven zitten eronder. En kunnen we daar ook nog enigszins op sturen. Maar dat heeft volgens mij niks meer te maken met welke tarieven dat wij hier hanteren.
En ik denk dat we dit aandachtspunt mee kunnen nemen dadelijk in de discussie. Zijn er nog andere verhelderende vragen, meneer Thijssen?
Eén hele korte nog. Als er statiegeld op alle flesjes zit, wat gaat dat straks betekenen voor bijvoorbeeld de inzameling van glas, hoewel dat natuurlijk gratis is, maar dat zijn dan kosten die we nou moeten maken. Maar als er straks overal statiegeld op zou zitten, dan wordt er, mag ik hopen en verwachten, natuurlijk veel minder glas ingezameld nog.
Ja, dat klopt. Dat gaat volgend jaar nog niet in. Dus dat hebben we nu ook nog niet in de begroting zitten. Op het moment dat duidelijk wordt wanneer die regel in zou gaan, dan moeten wij een inschatting gaan maken hoeveel statiegeld glas er nu in onze glasfractie zit. En dat wordt dan toch ook wel weer een grove schatting, ben ik bang.
Ja, meneer Van Heijden.
Ja, nog een tweetal vragen. De Muurstraat, er werd minder aangeleverd, hè? Laatste tijd. De stortingen neemt niet toe, restafval wordt minder. Waar blijft de afval dan? Gaat dat naar je rommelmarkten? Ja, die zijn er ook niet meer. Is er zicht op waar dat dan wel blijft? Of naar andere gemeentes, naar de Muurstraat? Dat is één vraag. En de containers, wordt er onderzocht? Niet iedereen zet iedere ronde aan de weg. Wordt er onderzocht hoe vaak bij een adres voorbijgereden wordt zonder dat er een container staat. Dus met andere woorden, is daar iets over te zeggen over de frequentie dat die verminderd kan worden?
Om met de eerste vraag te beginnen over de Milieustraat. Daar zijn eigenlijk drie antwoorden op. Ten eerste, in coronatijden hebben we gezien dat er juist wel heel veel wordt aangeboden op de Milieustraat. Waar die structurele vermindering in zit, daar zijn twee antwoorden op te geven. Wij denken dat er wat afvaltoerisme plaatsvindt, wordt dat oneerbiedig genoemd. Dat wil zeggen, in Helmond wordt lang niet altijd gecontroleerd of mensen werkelijk uit Helmond komen. Voor sommige inwoners van Laarbeek is het makkelijker om naar Helmond te rijden. Dus wij denken dat een deel van ons afval daar naartoe verdwijnt. En wij denken ook dat hogere tarieven en ook betere afspraken met de mensen aan de poort ertoe leiden dat er veel minder bedrijfsafval wordt aangeboden. En dat bedrijfsafval dat wordt dan vervolgens via een Van Ganzenwinkel of een Suez of een, nou ja, een manier die bedoeld is voor bedrijven, wordt dat opgehaald.
Is dat ook te zien aan de cijfermatige aantallen dat één persoon komt? Dat is duidelijk.
Dat gaat Blink zo meteen laten zien, ja. Tweede vraag, moet u me heel even helpen, sorry.
De containers, de frequentie die aan de weg gezet.
Ja, we hebben daar cijfers van. Daarom komen we ook op dat gemiddelde van 5 uit. De spreiding daarin is niet zo ontzettend groot. Dus de meeste mensen die zitten zeg maar tussen de 2 en 8. Je ziet bij sommige huishoudens dat die nooit afval aanbieden. Wij vermoeden dat dat mensen zijn die een bedrijf aan huis hebben, die zo'n grote rolcontainer hebben staan en die daar hun huisafval bij gooien. We moeten toch in het kader van dienstverlening de hele route altijd rijden. En daar valt dus niet echt winst te behalen dat we zeggen van nou, die mensen hebben hem toch nooit staan, dus we slaan het maar over of zo.
Nee, maar wel in de frequentie misschien, hè? Dus dan kom je toch altijd langs ieder adres.
Ja, maar dat moeten we wel doen, want je weet nooit of er iets staat, of er iemand verhuist, of iemands afval verandert. We zien bijvoorbeeld soms het ineens oplopen en dan blijkt iemand een medische conditie te hebben waar veel afval bij komt kijken. Ja, dat moeten we gewoon faciliteren, of in ieder geval is dat nu de afspraak. Maar dan gaan we alweer richting discussie, dus ik denk dat ik eerst even het woord wil geven.
Ik zag nog dat de heer Van den Bergmortel nog een vraag, dus ik neem aan dat het ook een verhelderende vraag is naar aanleiding van de presentatie.
Ja, dankjewel voorzitter. Het is ook voor de discussie een deel, maar voordat we de discussie kunnen voeren is wel belangrijk, bijvoorbeeld de Milieustraat kunnen we aan de tarieven draaien. Alleen, ik ben ook al benieuwd, want er werd net het kostenplaatje werd even kort geschetst. Alleen, is er ook mogelijk om iets met de kosten te doen? Nou, hoe ziet de verdeling van de kosten van de Milieustraat precies uit? Daar zou iets meer inzicht zouden op fijn zijn.
Volgens mij gaat Blink daar zo meteen verder op in.
Dan denk ik dat we deze ronde nu kunnen afsluiten en het woord aan de heer Vale kunnen geven.
Goed, mijn naam is Mark Vaal, maar dat wist u al. Ik ga u graag nog even wat meer meenemen in datgene wat wij als Blink met name zien gebeuren in de uitvoering van onze diensten voor de gemeente Laarbeek. Ik ga even kijken dat ik de knop goed bedien. Dit klopt in ieder geval. Ik raak een aantal zaken aan die Marieke ook al verteld heeft. Dus daar zal ik misschien wat sneller overheen lopen dan dat ik de hele sheet ga uitleggen. Even nog een paar zaken die als kaderstellend te zien zijn. Waarom scheiden wij ons afval? Wij scheiden ons afval om zoveel mogelijk grondstoffen weer een nieuw leven te geven en zo min mogelijk aanslag te hoeven doen op de nog aanwezige grondstoffen in onze aardbol. Dat heeft het Rijk in 2013-2014 van een publiek kader voorzien, zoals we dat noemen. En hebben de gemeentes min of meer de vrijblijvende opdracht gekregen om ervoor te gaan zorgen dat 75% van het huishoudelijke afval dat uiteindelijk een herbestemming gaat krijgen. Of anders uitgedrukt, dat er nog maar maximaal in 2020 100 kilo restafval per inwoner geproduceerd wordt. Daar heeft overigens met name op voordracht van de gemeente Laarbeek hier in deze regio nog een extra, heeft men daar een extra dimensie aan toegevoegd. Door ook in 2015 was het, meen ik, het manifest voor een afvalloze samenleving in, vast te stellen. En in dat manifest hebben 21 gemeentes hier in de regio zich gecommitteerd om die norm van 75% in 2020 nog verder te verscherpen naar 5% restafval in dit jaar. Of omgerekend 5 kilo restafval per inwoner. Dat zijn de doelstellingen voor 2020. Het hele vangprogramma van afval naar grondstof. Betekent dat van het Rijk heeft overigens nog een verdiepende doelstelling en die houdt in dat er 30 kilo restafval per inwoner in 2025 wordt geproduceerd en dat al het andere een nuttige herbestemming krijgt. Als we heel even kijken naar de situatie binnen Laarbeek op dit moment, dan stellen we vast dat 76,6% van het totaal aanbod uit restafval bestaat. En als we dat dan vertalen naar die kilo's, dan is dat 114 kilo per inwoner aan zowel grof als fijn huishoudelijk restafval. Dat ligt in de buurt van die doelstelling van 75%. Alleen het is natuurlijk nog wel een aardig eindje weg van de uiteindelijke doelstelling van die 30 kilo. En laat staan van de doelstelling zoals die in het manifest is genoemd van die 5 kilo. Heel belangrijk om te bepalen van waar zit u eventueel de winst. Dat is om te kijken van waaruit bestaat nu mijn afval. Zoals wij dat altijd populair zeggen, ken uw afval. En hoe wij dat doen, dat is door een aantal malen per jaar trekken wij sorteeranalyses. Dat betekent dat wij een inzamelauto, die kiepen we leeg. Daar komt een gespecialiseerd team, die duikt daarop. En die gaat dat helemaal uit elkaar trekken. En die kijkt van, wat zit daar nou nog aan materialen in? In het restafval hebben we het dan overigens over. Wat nog eventueel een nuttige herbestemming zou moeten kunnen krijgen. Met andere woorden, wat heeft men in de verkeerde bak gegooid? Nou, dat zijn altijd momentopnames. Maar daar zit altijd wel toch een bepaalde trend, zit daar zeer zeker ook wel in. We hebben hem hier even uit elkaar getrokken, waarbij je dan dus ziet dat GFT voor meer dan de hoeveelheid restafval die daar nog geanalyseerd is, voor meer dan 50% uit GFT bestaat. Dat is natuurlijk zonde, want dat had in feite in de GFT-bak terecht moeten komen. En om een indicatie te geven, het verwerken van een ton restafval kost gauw altijd 5/16 meer dan een ton GFT. Dus ook financieel is dat gewoon erg interessant om daar wel het goede mee te doen. Vervolgens valt dan op hygiënisch papier. Is er nog veel in aanwezig? Dat is op zich vast te stellen, maar dat is eigenlijk een vaststelling zonder al te veel andere betekenis, want er is nog geen, natuurlijk nog geen toepasselijke manier om dat papier te recyclen en weer opnieuw goed in te zetten. Het afval wat er voor de rest bedoeld wordt, dat is een beetje gek natuurlijk, afval in afval, maar dat is ook afval waar je voor de rest weinig meer mee kan. En dat is dan hier nog 13,2% geweest. We trekken die analyse zowel uit het buitengebied als uit de bebouwde kom, omdat je altijd ziet dat daar toch verschillen in zit. Typerend is altijd dat GFT haast niet in het restafval van het GFT voorkomt. Komt toch omdat mensen veelal of zelf een composthoop hebben, dan wel op een andere manier het GFT verwerken. Daar zien we de hoeveelheid textiel met 10% aanwezig. Is natuurlijk ook zonde, want ook textiel kan absoluut een nuttige herbestemming krijgen en heeft zelfs nog enige positieve waarde. Dus daar waar je voor het andere afval moet betalen, krijg je bij textiel geld op het moment dat je dat op een goede manier inzamelt. Waar wij, en dat is eigenlijk net ook al gezegd, waar wij steeds meer op inzetten, dat is om zeker niet alleen naar de technische kant van de inzameling te kijken, maar eigenlijk en misschien nog wel meer, steeds meer naar de bewustwording van de burgers van wat bied je nou uiteindelijk aan? Hoe ga je nu uiteindelijk met je afval om? Maar ook, hoe kijk je überhaupt op het moment dat je een artikel koopt, hoe het verpakt is? Want ook daar begint natuurlijk het reduceren van de hoeveelheid afval, dat op het moment dat jij heel bewust een artikel koopt wat minder verpakkingsmateriaal oplevert, dan help je mee om aan de voorkant de afvalberg te verminderen. Wij zijn hier op dit moment met een uitgebreide proef bezig in Apostelwijk in Helmond. De Apostelwijk hebben we benoemd en we hebben een referentiewijk genoemd. In de referentiewijk doen wij geen interventies, in de Apostelwijk doen wij wel interventies. Dan richten we ons vooral op het verminderen van de hoeveelheid GFT in het restafval. En we zien hele aansprekende resultaten met die proef, waarbij onze interventies vooral gericht zijn op iedere keer maar weer het herhalen van die boodschap. bij de burgers. Wat je dus ook ziet, waardoor de hoeveelheid GFT echt substantieel in het restafval afneemt. Wijziging van het tarief DEFTAR, dat is de discussie die eigenlijk net al voldoende, denk ik, over tafel is gekomen. Nog even ook van onze kant uit een stukje inzicht. Vaak wordt ook gekeken naar het inzamelsysteem, dus dat zijn dan wel de technische middelen van hoe zamel je in en is dat nog een knop waar je aan kan draaien om je kostenpatroon te verminderen of om de efficiëntie te verbeteren. Het is natuurlijk uit mijn mond, lijkt het niet objectief, maar wij hebben dat objectief laten vaststellen dat het inzamelsysteem en de manier waarop Blink haar inzamelactiviteiten uitvoert, die zijn absoluut efficiënt, maar ook zeker marktconform. Dus dat betekent dat wij met recht en reden willen en durven zeggen dat de manier waarop wij het doen in die zin geen onnodige kosten met zich mee brengt.
Mag ik daar een technische vraag over stellen, voorzitter, tussendoor? Want iemand heeft dat vastgesteld, neem ik aan.
Ja.
En dat is niet Blink zelf.
Nee, dat is niet Blink zelf.
Nee, dus ik stel bewust die vraag. Ja. Benchmark en zo, kun je daar iets over duiden wie dat vaststelt?
Ja, wat wij hebben gedaan, dat is... wat we hebben gedaan is dat wij hebben onze kostenpatronen hebben wij aan twee verschillende bureaus gegeven. Eén, een bedrijfskundig bureau, heel erg gespecialiseerd in ons werk. En dan een ander bedrijf, en dat bedrijf is heel erg gespecialiseerd in het doen van aanbestedingen. Alle twee bureaus hebben dus een database, een heel uitgebreide kennis, onafhankelijke kennis, van wat mag nou een inzameldienst kosten. En wat mag een inzameluur kosten, et cetera, et cetera. En daaruit blijkt dat wij met ons tarief van rond de €136 per ton, nee per uur, sorry, zitten wij absoluut in een marktconforme range. Dan is er ook vaak nog, en daar komen we zo meteen nog heel even op terug, je kan ook een ander inzamelsysteem hanteren. Daar doen vaak ook hele wilde verhalen de ronde over dat het inzamelen via een zijlader. Een zijlader is een auto waar één persoon op zit. Die heeft een robotarm, die pakt de container op en die kiept hem in de bak, in de transportbak. Dan zou je heel snel van kunnen denken dat dat een goedkoper systeem is. Wij hebben tenslotte een systeem met één chauffeur met twee beladers, dat is drie man en een dure auto. Dus dat lijkt dan in die zin duurder. Elk systeem kent zijn pro's en zijn contra's. En ik zal niet zeggen dat wat wij hebben het meest ideale systeem is, maar het is wel een systeem waar Blinkbreed voor gekozen is. Waar 23 auto's die per stuk €250.000 kosten. Kortom, we hebben een hele infrastructuur ingericht om in alle gemeenten op dezelfde manier het huisvuil in te zamelen. Het daadwerkelijk veranderen van dat systeem zou heel veel desinvesteringen met zich meebrengen en investeringen in een nieuw systeem. Daarmee zeg ik niet dat het in de toekomst niet aan verandering onderhevig zal zijn. Want het is maar de vraag of arbotechnisch het zo gewenst is dat twee mensen door weer en wind in het verkeer, in de permanente uitstoot van een dieselauto, iedere dag 1000 tot 1500 containers aan een auto lopen te hangen. Dat is wel even een ontwikkeling die we natuurlijk ook wat dat betreft in ons wereldje zien. Echt gefundeerd antwoord daarop krijg je overigens als je heel breed onderzoek zou starten naar en een benchmark doet tussen de verschillende systemen van de inzameling. Eventuele alternatieven voor inzameling of om invulling te geven aan hoe krijg ik nou bijvoorbeeld die stromen uit dat restafval waar we het net over hadden naar aanleiding van die sorteeranalyse. De communicatie heb ik net al even met u besproken. Omgekeerd inzamelen is een manier van inzamelen die de afgelopen 5 jaar in Nederland een enorme vlucht heeft gekregen. Die kent een ander principe. De omgekeerd inzamelen, heel in het kort, je faciliteert de burger op de stromen die in feite waardevol zijn. Lees papier, PMD en GFT. En je ontmoedigt hem op de stromen die geld kosten. Lees het restafval. En hoe doen we dat dan? Dat doen we dan door de mensen of containers aan huis te geven voor papier, PMD en GFT. En je plaatst een ondergrondse container voor het restafval op maximaal 150 meter van een woning. Waar de mensen dus met een vuilniszak naar de container moeten. Waar ze met een toegangspas alleen de container kunnen openen. En dat er op het moment van hem aanbieden ook een bedrag in rekening wordt gebracht om het kunnen aanbieden van die zak met de rest daarvan. Dat noemen we het omgekeerd inzamelen. Nogmaals, heeft in Nederland een belangrijke vlucht gekregen, heeft absoluut geleid tot het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval. Alleen wat je daar weer als tegenargument tegen hoort, is dat, wij zeggen altijd, afval is net als water, het loopt naar het laagste punt. En dat betekent dat als mensen moeten betalen voor het restafval, dan gaan ze dat restafval gaan ze verdelen over die containers die ze aan huis hebben staan. Dat betekent dat je vervuiling krijgt van die stromen die juist waardevol zijn. En op die manier creëer je eigenlijk een heel groot nadeel, of een heel groot, een wel latent aanwezig nadeel in het omgekeerde inzamelen. Dat laatste speelt overigens vooral bij gemeentes die difter hanteren. Dus hoe vaker jij je grijze afval aanbiedt, hoe meer je daarvoor moet betalen. Dan gaan de mensen op zoek naar alternatieven die ze dan vinden in die containers die ze toch voor de deur hebben staan. En daarom ook hier de service naar de burger gaat omlaag, voor zover dat het restafval betreft overigens. En de kwaliteit van de grondstoffen gaat omhoog. Ja, dat was in het begin zo. Nu zien we de tegenbeweging op gang komen bij gemeentes die difter hebben, dat men daar dus op zoek gaat naar lagere manieren om het restafval tegen lagere kosten te laten verwerken. Een ander wat meer, toch wel wat wild idee heeft de gemeente Woerden gehad. Die hebben gezegd van, wij gaan de bewoners belonen. We gaan ze niet laten betalen voor het betalen. We gaan ze niet alleen maar aanslaan voor het meer aanbieden van restafval. We gaan ze belonen op het moment dat blijkt dat ze dat dus juist heel weinig doen. Dat betekent dat een bewoner een korting kan krijgen op zijn afvalstoffenheffing. Op het moment dat hij bewijst dat hij zijn afval goed gescheiden heeft. Daarbij blijft de service aan de burger overigens gelijk. En gaat de grondstoffen wel aanzienlijk omhoog. Nogmaals, dit is alleen bij de gemeente Woerden tot nu toe het geval geweest. Het loopt nog, echte uitslagen daarvan heb ik nog niet paraat, maar is wel een initiatief wat we in ieder geval volgen. Op dit moment zijn wij in de gemeente Nuenen bezig met een variant op dat omgekeerd inzamelen. Je hebt daar twee nieuwe wijken, Gerwen Zuidoost en Nuenen West. En daar is heel bewust gekozen om de mini-containers uit het straatbeeld te halen. De wijken waren zijn zodanig ingericht dat de mini-containers eigenlijk alleen aan de voorkant van de woning kunnen komen te staan. Nou, dat wilde de gemeente niet, dat wilde de stadsarchitect niet. En men heeft toen besloten om eigenlijk ook van de nood een deugd te maken en ook hier een variant op het omgekeerd inzamelen te introduceren. En dat houdt in dat er milieuparkjes komen. Behoorlijk wat milieuparkjes in die wijken, waarbij er een aantal milieuparken uitgerust zijn met de fracties papier, PMD, GFT en glas. Ja. En er zijn een veel minder aantal milieuparkjes met diezelfde fracties uitgerust, maar ook met het restafval. Dus dat betekent dat mensen met al hun afval naar die milieuparkjes gaan, naar die ondergrondse containers, maar dus ook met hun restafval, alleen daarvoor moeten ze wel weer verder lopen dan het milieuparkje wat dicht bij hun huis staat. We zijn daar nu eigenlijk, in de ontwikkelfase is daar nu van klaar. We gaan dat nu uitrollen in de gemeente Nuenen. En wij zijn ook buitengewoon benieuwd naar het effect daarvan. Daarbij hebben wij logistiek gezien nog een middel toegepast wat wij nog net niet ergens anders hebben gedaan. En dat is het plaatsen van vulgraadmeters. Dat betekent dat die ondergrondse container die gaat communiceren met onze planning. Onze planning kan op het scherm zien wanneer een container voor bij wijze van spreken 80% vol is. En dan maakt het systeem zelf een routeplanning om die containers dan ook te ledigen. Dus dat betekent dat wij heel effectief en efficiënt naar die containers toe gaan. En in feite geen één keer voor niks gaan. Of dat we ook niet te laat zullen zijn omdat de container overstroomt. Ook dat is een novum in onze activiteiten. De zijlader heb ik net al even gehad als mogelijk alternatief, maar dat is namelijk een inzamelgericht alternatief. Dat heeft meer te maken met de techniek van het ophalen van het afval. Dat heeft niet zozeer direct invloed op het scheidingsgedrag van bewoners. De duobak is ook nog een middel wat in heel weinig gemeenten nog wordt toegepast. Dat is een inzamelauto met twee laadruimtes. Waarbij je dus twee verschillende fracties tegelijkertijd aan de auto kan hangen. Waardoor je ogenschijnlijk in ieder geval logistiek kosten zou kunnen besparen. Waar het niet dat de hoeveelheid ruimte in zo'n auto per fractie is natuurlijk geringer dan wanneer je maar één fractie hebt. Dus in feite is het een... het heeft zeker mijn voorkeur niet, want het zijn hele gevoelige auto's. Ook technisch zijn het hele gevoelige auto's. minder logistieke capaciteit. En de kans dat daar de verkeerde container aan de verkeerde fractie wordt gehangen is redelijk groot aanwezig. Waardoor je dus ook vrij veel vervuiling van de stromen krijgt. En dat leidt dan tot afkeur. Ander heel veel gehoord initiatief is het fenomeen nascheiding. Nascheiding betekent dat je in feite juist niet je afval meer in verschillende fracties uit elkaar houdt. Maar het allemaal in één vuilnisbak terecht laat komen. Die wordt integraal opgehaald en die gaat naar een nascheidingsinstallatie. En dan zal er mechanisch uiteindelijk het afval uit elkaar getrokken worden. Dat is een absolute oplossing voor die stedelijke gebieden waar men over heel veel hoogbouw beschikt. En dan in hoogbouw heb je weinig of geen gelegenheid voor 3 of 4 afvalbakken in je appartement of in je flat te kunnen plaatsen. Dan zal het een andere oplossing moeten zijn en is nascheiding is absoluut een mogelijkheid. Voor de goede orde, nascheiden doe je dus dan alleen op een aantal fracties, dat is vooral de PMD, en zoals we dat dan noemen, de organische natte fractie. Al het andere afval blijft wel bij elkaar en gaat dan zo de verbrandingsoven in. Dus het is qua scheidingsrendement over het totaal hoeveelheid afval, is het absoluut niet te vergelijken met brongescheiden afval. En je kunt met het afval ook minder, omdat het is nu eenmaal besmeurd, het is al eenmaal vies. Je kan daar gewoon in de recycling een stuk minder mee. Maar nogmaals, voor stedelijke gebieden absoluut een betere oplossing dan helemaal niks. Dan nog even de Milieustraat. Zoals gezegd, poorttarieven 2018 verdubbeld. Er is al een keer eerder gesproken, ook met Blink, over het upgraden van de Milieustraat. Omdat het op dit moment een Milieustraat is die daadwerkelijk verouderd is qua faciliteiten. Doorgaans heeft de Milieustraat nu een bordes en kunnen de bewoners vanuit het bordes het afval in de containers gooien. Nou, dat is hier niet. De containers staan hier op het maaiveld en moet je met de spullen de trap op om het uiteindelijk te kunnen storten. Er is in het verleden al een keer oriënterend met de gemeente Gaimit-Bakel gesproken om te kijken of daar wellicht, wij als Blink hebben dat ook geadviseerd op een gegeven moment om dat gesprek aan te gaan. Omdat wij denken dat daar in de exploitatiekosten in ieder geval iets te verdienen is op het moment dat de twee gemeentes van één en dezelfde milieustraat gebruik zullen kunnen gaan maken. Even kijken, de rest hebben wij net ook al besproken, dus dat kan ik hier wel even overslaan. Behalve uiteraard dat... Ja, wij hebben op dit moment sluiten wij een onderzoek af wat wij bij de Milieustraat allemaal hebben uitgevoerd naar de bedrijfsvoering op de Milieustraat. Onze Milieustraten worden op dit moment alleen maar bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En wij hebben vastgesteld eigenlijk een paar dingen. Dat is 1, de bedrijfsvoering is niet zo scherp ingericht dan dat je dat zou willen. Met name omdat die kosten van die Milieustraten alleen maar toenemen, zul je meer aandacht moeten geven aan het scheidingsgedrag van mensen. En ook de hele logistiek van de afvoer moet je gewoon heel goed regelen om op die manier kosten te voorkomen. Ik zal u al de details van het onderzoek uiteraard besparen. Kort en goed hebben wij nu voor de gemeente Laarbeek op het vizier dat op het moment dat wij de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voor een deel zouden vervangen door reguliere arbeidskrachten. En we op een andere manier het scheiden van het afval beter faciliteren. Dat het zou moeten kunnen leiden tot een besparing van 40.000 euro op de exploitatie van de Milieustraat. Dat is even een voorlopige uitkomst van het onderzoek wat wij in december aan het algemeen bestuur van Blink zullen aanbieden. Ik ga u heel even de details hiervan vanwege de tijd besparen. U ziet hier wel dat het tonnage van de Milieustraat uiteindelijk terug is gelopen, maar dat de kosten omhoog zijn gegaan, iets wat Marieke net ook al heeft aangehaald. En het aantal bezoekers is ook teruggelopen, want dat is de forecast voor 2020. En dat is het fenomeen wat we bij meerdere Milieustraten zien, dat door de verhoging van de poorttarieven er weliswaar minder mensen komen, maar dat de inkomsten op zich wel verhogen. Dat is op zich wel een fenomeen wat ook nog verder uitgewerkt kan worden. Belangrijk daarbij is ook, hier ziet u een overzicht van de keren dat mensen op de Milieustraat komen. Dus dat betekent dat er 1732 huisaansluitingen uit de gemeente Laarbeek maar één keer op de Milieustraat komen. En de andere kant is dat er ook drie. Dat moet zeggen, Hans, heb ik het verkeerd? Als het ingewikkeld wordt, roep ik Hans. En ze maken niet alleen een beroep van, want het zal ook met hun beroep te maken hebben, want het is heel aannemelijk, en dat hebben we namelijk bij andere milieustraten op die manier ook vastgesteld, dat met name de kleine aanbieders, mensen die voor zichzelf bezig zijn, waarbij het verschil heel slecht te maken is of iemand met een aanhangwagen komt vanwege een professionele activiteit, of dat hij daadwerkelijk zijn huis aan het verbouwen is. Gemeente Someren heeft de tarieven in die zin ook erg sterk verhoogd met ingang van dit jaar. En wij stellen vast dat zien we ook aan de hoeveelheden, bijvoorbeeld bouw- en slopenval, die nemen ook drastisch af. Dus je kan de conclusie trekken, daar hebben we nog wat meer aanwijzingen voor, dat met name als gevolg van die maatregel bedrijven meer hun afval op een bedrijfsmatige manier laten afvoeren. Daar komt ook bij overigens dat, in aanvulling op wat Marieke daarover heeft gezegd, wij nu met alle gemeentes zover zijn dat alle gemeentes vrijwel hetzelfde toegangsregistratiesysteem hebben. Dus de afvaltoerisme is in die zin eigenlijk dichtgezet. En we zijn nu bezig ook met een hele harmonisatieslag om alle tarieven op de Milieustraten zoveel mogelijk gelijk te maken. Waardoor echt iedere prikkel wordt weggenomen om met je afval naar een andere Milieustraat te gaan. A, omdat de toegang daar minder goed geregeld is. En B, omdat de tarieven daar mogelijk lager zijn. Dat is een actie waarvan ik denk dat die volgend jaar volledig klaar is. En dan hebben we daar echt ook het afvaltoerisme binnen de Blinkregio echt wel mee gepareerd. Met andere woorden, welke knoppen zijn er nu waar in principe aan gedraaid kan worden om het deficit wat er op dit moment, of het tekort wat er op dit moment in de begroting zit. Dat kan door poorttarieven bij de Milieustraat, dat kan door te werken aan een beter scheidingspercentage en dat kan ook nog door het werken aan de grondstoffengedachte. En de grondstoffengedachte kom ik zo meteen nog heel even op terug. Hier nog even kort, harmoniseren van de poorttarieven zoals net al even genoemd is zeker een onderdeel om lekstromen te voorkomen. Een aandachtspunt daarbij is ook overigens dat op het moment dat de gemeente zich op het standpunt stelt dat de vervuiler in principe zou moeten betalen, met andere woorden dat de opbrengsten van de Milieustraat kostendekkend zouden moeten zijn voor de verwerking van de stromen die door de burgers daar gebracht wordt, dan heb je dus te maken met een andere tarifering. De gemeente Someren heeft dat dus gedaan in combinatie met de gemeente Asten. En daar zien we dus op dit moment een fenomeen dat daar de hoeveelheden afval zijn afgenomen, dat de inkomsten zijn toegenomen, dat het aantal bezoekers ook is afgenomen. En dat leidt echt tot een substantiële besparing op de exploitatie van de Milieustraat bij de gemeente Asten Someren, voor zover wij dat nu kunnen zien en dat extrapoleren naar het eind van het jaar. En ook daarbij overigens is in Someren en Asten in het buitengebied of waar dan ook in de directe omgeving geen sprake van extra dumping. Dat is niet gebleken. Deze is al eerder voorbij gekomen. En dan nog even wat ik net heb verteld over die sorteeranalyses van het restafval. Dat doen wij ook met het grofhuishoudelijk restafval van de Milieustraten. We pakken een container, die kieperen we weer leeg. We trekken hem helemaal uit elkaar en we kijken wat zit daar nu nog in aan afvalstromen, wat in feite een andere bestemming had moeten krijgen. Daarmee zeggen we tegelijkertijd wat over de aansturing vanuit onze kant op die stortgedrag van de mensen. En dan moeten wij onszelf toch even aankijken, want dan blijkt dat er uit die sorteeranalyses in ieder geval voor wat betreft de stromen hout, kunststof, in mindere mate papier en karton. Maar goed, zoals u ziet, er zit in ieder geval het bovenste rijtje laat zien dat er nog materialen in die grof huishoudelijk restafvalcontainer zit die er gewoon niet in thuis horen en die een andere bestemming moeten krijgen. Dus het is een opdracht aan onszelf om wat dat betreft, zoals eerder gezegd, ook zodanig te gaan borgen dat het scheidingsgedrag op de Milieustraat nog verder aangescherpt wordt dan dat we dat al doen. En daar zullen wij onze personele maatregelen voor moeten gaan treffen. En dat betekent dat met name in het beheer van de Milieustraat geïnvesteerd zal moeten gaan worden. Dat er zeker op piekmomenten één goed geïnstrueerde medewerker bij de grof- en zouden restafvalcontainer gaat staan. En dan kom ik even terug. Dan verwachten wij dat wij binnen de exploitatie van de Milieustraat van Laarbeek een besparing kunnen realiseren van zo'n 40.000 euro. Nog even wat achtergrondinformatie. Als je kijkt naar het fenomeen Milieustraten, dan is er op dit moment in Nederland een ontwikkeling gaande die de naam draagt van circulaire ambachtcentra. Dat zijn eigenlijk grotere, goed gegroeide faciliteiten waar met name wordt gericht op product- en materiaalhergebruik. Daar zijn verschillende faciliteiten aanwezig, zoals bijvoorbeeld ook het repareren van fietsen, het repareren van bruin en wit goed. Het demonteren van materiaal. Het is eigenlijk een soort voorportaal ook van de Milieustraat. Je kan met een bank komen, die kun je zo in één keer in de restafvalcontainer gooien. Maar je kan hem ook uit elkaar trekken. En dan heb je piepschuim, dan heb je metalen veren, dan heb je hout, en et cetera. Het is een ontwikkeling die gaande is, die de komende jaren verdere inhoud zou gaan krijgen. En die werkelijk wel, naar mijn idee, in ieder geval het verschil gaat maken tussen de traditionele Milieustraat zoals we hem nu kennen en een Milieustraat die komt achter zo'n circulair ambachtcentrum. Op dit moment sluiten wij dus een onderzoek af naar het robuuster maken van de bedrijfsvoering van de Milieustraten. In Q1 volgend jaar starten wij een nog verdergaand onderzoek. Even kort en goed, we hebben binnen de Blinkregio 6 Milieustraten. Dat is rijkelijk veel. Die 6 Milieustraten kennen ook allemaal hun eigen exploitatie. Die kennen allemaal hun eigen aftransport. Kortom, je maakt 6 keer dezelfde kosten. En wij willen heel graag, en dat heeft het bestuur ook in toegestemd, een onderzoek doen naar de strategische heroverweging van de Milieustraten. Ook in combinatie met zo'n fenomeen als circulaire ambachtcentra. Dat onderzoek dat starten wij in Q1 van 2021. En zal ongeveer tegen de zomer van volgend jaar klaar zijn. En hopen we dan een beeld te hebben of wij op deze voet verder moeten gaan. Of dat er wellicht daadwerkelijk gekomen moet worden tot een andere opzet. Ik noem maar even een dwarsstraat. Minder goed gegroeide, grotere milieustraten. Met bijvoorbeeld, zoals we dat in Nuenen doen, een hoek die 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar is voor een aantal gratis stromen. Zodat er lokaal wel voorzieningen aanwezig zijn om bepaalde stromen kwijt te raken. Maar dat je, zoals wij het dan noemen, met het aanhangermateriaal uiteindelijk naar een milieustraat moet die wat verder weg ligt, maar wel goed gefaciliteerd is. Om de doorstroming van de burgers dan zoveel mogelijk ook te garanderen en te komen tot zo hoog mogelijk scheidingsgedrag. Dat was wat ik nog toe te lichten had.
Dan een rondje voor de verduidelijkende vragen en dan gaan we aansluitend, wil ik iedereen de kans geven om de bijdrage in de discussie te doen. Verduidelijkend, meneer Van der Heijden, u en verder niemand en meneer Thijssen. Meneer Van der Heijden.
Twee vragen. Die hygiëne doekjes die helemaal aan het begin van de presentatie, zijn dat luiers of
dat is al denkbare hygiënepapier. Doekjes, luiers, maandverbanden, incontinentiemateriaal.
Ja. En bij het omgekeerd inzamelen, dat mensen het naar een locatie moeten brengen, zijn er ervaringen mee hoe dat dan gaat? Zetten mensen niet gewoon heel veel afval dan gewoon bij de container en gaan dan vervolgens weer ergens anders storten? Is daar een beeld van hoe dat
uitwerkt? Ja, er zijn verschillende beelden van. Er zijn containers waar dat heel erg goed gaat en omgevingen waar het heel goed gaat. Met name in stedelijk gebied gaat het ook vaak helemaal niet goed. Maar dat zijn hele vreemde fenomenen. Dan komt er iemand die heeft geen zin om hem weer in te gooien, zet de vuilniszak erbij en een ander die komt, het ding zit vol. Dus ik zet hem er ook bij en voor je het weet heb je daar een afvalberg. daarom dat wij ook die vulgraadmeters hebben geplaatst, omdat wij in ieder geval niet willen dat een container overstroomt. Dus met andere woorden, de garantie dat je je afval erin kwijt kunt, die moet altijd aanwezig zijn. Maar het is, doorgaans gaat het goed, maar het zijn wel plaatsen waar op het moment dat men het nodig vindt om daar wat bij te plaatsen, dat dan, ja, dan trekt afval aan. En dan heb je vrij snel een ander beeld. Maar nogmaals, dat is niet de overhand van het fenomeen omgekeerd inzamelen. En het is ook zaak op het moment dat je melding krijgt van bijplaatsing, om die dan ook heel snel weer op te ruimen. Omdat, nogmaals, anders je heel snel achteruit loopt in het beeld.
Is er, ik neem aan dat een systeem in de stad veel beter werkt dan in dorpen of ja, in het buitengebied, dan zal het al helemaal niet werken.
Nee, buitengebied is inderdaad niet interessant om dit systeem toe te passen.
Maar is er ervaring mee dorpen, net hier in Labeek, of met name in steden?
Er is ook ervaring in dorpen zoals in Labeek. Alleen de vraag is even, van, is het interessant om naar zo'n systeem over te gaan als je een bestaand systeem hebt, waar je misschien door andere inspanningen ook betere resultaten kunt bereiken. Wat je moet doen aan de voorkant is een plan maken van, als je dan daar naartoe over zou stappen, hoeveel van die containers heb je dan nodig? Voor welke fracties wil je dan zo'n container neerzetten? En welke investering gaat daarmee mee gepaard? En wat win je er dan uiteindelijk mee? Stedelijke omgevingen zien het inderdaad veelvuldig en heel veel toegepast. Ook omdat het de verkeersdruk in de steden vermindert. Er hoeven minder inzamelauto's te rijden. Inzamelauto's kunnen eigenlijk op ieder gewenst moment van de dag kunnen die ook hun werk doen. Want je bent niet meer gebonden aan een afvalkalender, maar je kan zo'n ondergrondse container legen wanneer het nodig is. Ook hier pro en contra's afhankelijk van waar je het doet. We gaan het nu in Nuenen doen, nogmaals. Daar hebben we een wijk Nuenen-Westen. Er staan in heel Nuenen aardig wat ondergrondse containers. Daar is het al langere tijd ook toegepast. En daar functioneert het op zich prima.
Oké. En ik meen ook nog meneer Thijssen gezien te hebben.
Ja, dankjewel voorzitter. Een paar vragen. Het ging straks over het ophalen met de zeilader. Toen zei u van, ja, als we daarover over zouden gaan naar het gebruik van zeiladers, dan is dat een desinvestering. Maar ik kijk even naar de andere kant. Nou, het gaat natuurlijk over, als ik iets investeer, kan ik het terugverdienen? Zo ja, hoe snel? En hoe snel levert dit iets op? Is daar ooit naar gekeken? Dat is een vraag. U mag hem ook eerst beantwoorden, trouwens, misschien makkelijker.
Nou, er is niet diepgaand naar gekeken, in de zin van dat er ergens een onderzoeksresultaat ligt met daar een uitspraak over. Dat is meer onze kijk op het geheel. Overigens, de desinvestering in de voertuigen is één element. Je zal ook in je buitenruimte een aantal voorzieningen moeten gaan treffen, zodanig dat die auto ook zijn werk kunt doen. Want met name daar waar auto's geparkeerd staan, is het lang niet altijd makkelijk om dan een container die aan de stoep ontstaat uiteindelijk te kunnen legen. Dus je praat over meer dan alleen het vervangen van de auto's, laat ik het zo zeggen.
Ja, die begrijp ik. Maar het is dus in principe een uitspraak, maar het is nog natte vingerwerk, want er is niet naar cijfers gekeken.
Nee, en daarom ook de opmerking in de sheet van, als je daadwerkelijk onderbouwde vergelijkingen tussen de verschillende inzamelingen wil gaan doen, dan is een breed onderzoek, blinkbreed, is dat ook noodzakelijk.
Oké, helder. Een andere, er zit bij restafval nog steeds te veel zaken in die er niet thuis horen. Eigenlijk is het meer een constatering, maar hoe moet je dat anders doen? Goed, dat hoort ook zometeen bij het debat thuis, denk ik. Maar als ik thuis een plank heb liggen en ik moet kiezen tussen een grijze container of ik moet hem naar de gemeentewerf brengen, maar dan moet ik voor die ene plank net zoveel betalen als voor, ik weet niet, een kuub of het laagste tarief in ieder geval. Ja, dan is voor de meeste mensen de keuze snel gemaakt. Hè. Dan kiezen we niet voor het milieu, maar dan kiezen we voor onze portemonnee. Dus dat is denk ik een lastigheidje. Het andere ging over de nascheidingen. Er zijn gemeentes die daarvoor kiezen. Begrijp ik zo links en rechts, niet in ons gebied, maar in de rest van Nederland. Heeft u wel zicht op de kosten daarvan? Ook al is het qua afvalscheiding niet zo efficiënt, dat begrijp ik. Maar qua kosten, want daarvoor wordt er natuurlijk voor gekozen door sommige gemeentes.
Ik heb geen concrete informatie rondom de poorttarieven van een nascheidingsinstallatie. Bovendien worden die... Marieke heeft het even gehad over de vergoedingen van het PMD inzamelen. Die vergoedingen spelen ook een rol bij de tarieven voor het vaststellen van de nascheiding activiteiten. Omdat met name uit de nascheiding ook een stroom PMD komt. Dus dat betekent dat gemeentes die hun afval aanbieden bij nascheiden, de vergoedingen voor de PMD die je normaal krijgt op het moment dat je het inzamelt zoals wij dat doen, die worden ook uitgekeerd op het moment dat je je PMD via nascheiding uit het restafval haalt. Maar het zal niet substantieel afwijken van de tarieven die nu betaald worden voor de verwerking van het restafval. Maar als u wil, kunnen we daar uiteraard concrete antwoorden op geven. Dan halen we dat op.
Nou, heel kort aanvullend dan. Maar heeft u dan wel enig zicht op, of weet u van gemeentes waarom ze dan toch die keuze maken? Want voor het milieu is het natuurlijk slechter. Als het nauwelijks of geen geld oplevert, hoef je het daar ook niet voor te doen. Waarom wordt dan toch die keuze gemaakt?
De keuze zal in belangrijke mate wel financieel gedreven zijn. Dus ik neem aan nogmaals dat er wat dat betreft geen sprake van een groot verschil is. Maar het heeft ook vooral te maken met het realiseren van de scheidingsdoelstellingen. Even bijvoorbeeld de gemeente Helmond denkt op dit moment ook na of ze wel of niet met andere gemeentes in Zuidoost-Brabant een nascheidingsinstallatie moeten gaan bouwen. Helmond heeft op dit moment een scheidingspercentage van 51%. Dus die blijven ver achter, maar vooral veroorzaakt door dat ze 40% hoogbouw hebben in hun gemeente. Helmond verwacht door het toepassen van nascheiding naar 65% sorteerrendement te gaan. En ook daarin is natuurlijk een voordeel te halen, omdat je dan dus veel minder restafval krijgt wat je duur moet laten verwerken.
Nee, dank u. U was klaar? Ja, meneer. Nee, ik zou eerst nog even naar de burgemeester, want die had net al een keer zijn hand.
Ja, maar dat is niet zo spannend. Ik mis nog één element bij jullie voorstel, dat is het huidige serviceniveau. En ik begrijp dat je dat probeert te harmoniseren. Dat is een uitstekend doel natuurlijk met alle blinkgemeenten. Maar binnen het huidige serviceniveau zijn er volgens mij ook nog dingen haalbare. Ik vind het een extreme luxe dat je oud papier één keer in de twee weken ophaalt. Dat zou best misschien wat minder kunnen. En ik vraag me af of dat kan en wat dat dan oplevert. En dat vind ik ook een beetje met het grof vuilen. Twee keer per jaar mag iedereen in Laarbeek zijn grof vuilen aan de kant leggen. Ik vind het ook een redelijke zware luxe. Ik vraag me af of dat aan goud snijdt als je dat ook ter discussie stelt.
Ik werd net gesouffleerd dat jij op het oud papier zo meteen. Marieke geeft zo een antwoord op het. Oh, allebei. Dus als u goed vindt, dan beantwoordt Marieke zo meteen die vraag.
Maar, en dan heb ik voor u nog een vraag, toch nog. Dat is de factor quantum. Hè? Want naarmate je de blinkgemeentes uitbreidt. En ik begrijp dat jullie heel efficiënt werken met een uurtarief van 136 euro. Dat neem ik dan aan als je benchmarkt. Trek niet in twijfel. De beweging die je wel ziet, dat steeds meer gemeenten dat samen moeten doen. En dan ben je nog efficiënter en effectiever. En wat ik uit de voorstellen hoor, en dat begrijp ik ook, dat wel vaak de verantwoordelijkheid, let op, van een kostenefficiëntieslag bij ons komt te liggen. U noemt de Milieustraat, u noemt net de voorbeelden van de suggesties zij laten, en dan moet dan een onderzoekje links, nascheiding, onderzoekje rechts. Het zou mij wel helpen als ook Blink proactief naar voren verdedigt en zegt, nou, als wij zelf nog wat extra's doen, behalve die efficiënte slag die we al gedaan hebben. Als wij twee keer blink worden, dan is er wel of iets nog veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld. U begrijpt mij, denk ik.
Ja, nee. Laat ik zo zeggen. Ik vind dit, even praat ik op persoonlijke titel als directeur Blink. Ik vind dat een van de grootste vragen voor Blink voor de nabije toekomst. En dat geldt niet alleen voor Blink, maar dat geldt eigenlijk voor alle 32 semi-publieke inzamelbedrijven die in Nederland actief zijn. En ik zie daar gelukkig ook de discussie steeds meer over ontstaan. Ook de bereidheid van andere bedrijven in de regio, zoals een Kuren, zoals een afvalstoffendienst Den Bosch, om hier met elkaar over in overleg te gaan, die neemt met de dag toe. Ik zeg het altijd maar zo, Frans van Strijp, directeur Kuren, doet op 35 kilometer verderop exact hetzelfde wat ik ook iedere dag in Helmond doe. En daar moet je, het gaat over maatschappelijk geld, het gaat over efficiëntie. Wij zouden ons werk niet goed doen op het moment dat wij niet heel fundamenteel gaan kijken van wat kan dat nog opleveren voor de blinkgemeente, maar überhaupt voor de BV Nederland, om het zo te zeggen.
Laatste vraag, meneer Strijbos.
Ja, voorzitter, nog een korte vraag. Er was net van al die sheets ook sprake van de bewustwording van de burger en herhalen van de boodschap. boodschap, dat helpt, want dan kunnen we meer scheiden. Er kwam het fenomeen ook bij van de scheidingscoach. Hoe moet ik dat zien?
Ja, er is in veel gemeenten daadwerkelijk veel bereikt met de zogenaamde afvalcoach. De afvalcoach die loopt de straat rond en die spreekt mensen aan die met hun grijs afvalzak op punt staan om in de container te doen. Of die loopt mee met de inzamelronde van een inzamelauto. En die kijkt naar een GFT-container en die ziet dat daar even gek gezegd de motorblok in ligt. Die kan via de chip herkennen van wie die container is en die belt aan en die zegt van weet u dat. En er zijn echt in Nederland hele leuke en hele goede resultaten mee bereikt. Ja, absoluut.
Oké, ik denk dat we daarmee in ieder geval de informatieve ronde kunnen afsluiten. En naar de discussie gaan. Eens kijken. Oh, Marieke had nog antwoorden op de vragen van de burgemeester. Ja, klopt.
Ja, dat is tegelijk de aftrap van de discussie. U heeft allemaal een papiertje gekregen met een aantal keuzen die de gemeente kan maken. Links staan de financiële keuzen die ik al eerder heb toegelicht. En rechts staan beleidskeuzes. U vindt daar het lijstje van Mark Vaal. Daarbij moet gezegd worden dat keuzes 3 tot en met 6 wat meer voeten in de aarde hebben. Dat zouden we eerst moeten onderzoeken. Dus dat kunnen we niet per 1 januari gaan doen. 1 en 2, de frequentie van inzameling veranderen, zoals de burgemeester ook aangaf. Hè, bijvoorbeeld minder vaak papier gaan inzamelen of het stoppen met de rondes voor grof groen, snoeihout of voor kerstbomen. Dat zijn natuurlijk dingen die makkelijker en op kortere termijn te realiseren zijn. En datzelfde geldt voor de laatste twee punten. In communicatie zijn we natuurlijk voortdurend mee bezig. En textiel, daar is eerder een besluit over genomen toen de textielprijzen nog erg positief waren, om dat in eigen beheer te gaan doen, om daar wat geld aan te verdienen eigenlijk. Inmiddels zijn de textielprijzen dusdanig gekelderd dat je eigenlijk blij mag zijn als je kostenneutraal textiel inzamelt. Waardoor ik dat advies van 2 jaar geleden nu niet zou herhalen om dat bij Pandilla weg te halen en in eigen beheer te gaan doen. Sterker nog, ik denk dat we als gemeente blij mogen zijn als Pandilla het wil blijven doen. En die zien daar ook hun inkomsten echt bij verdampen. Dus dat gezegd hebbende, heeft u een overzicht van maatregelen waarbij de ene maatregel makkelijker haalbaarder is, maar misschien ook minder oplevert. En de wat rigoureuzere maatregelen, die zullen wat meer voorbereiding vergen. En we staan nu op het punt dat wij voor komend jaar de afvalstoffenverordening gaan opstellen. En dat wil zeggen dat we dus hier in de komende tijd over na kunnen denken. En dat dit het moment is ook om die discussie te voeren.
Meneer Van den Berg, Mortel.
Ja, dankjewel voorzitter. Uiteraard is het heel goed om over verschillende beleidskeuzen en financiële keuzes na te denken. Alleen, het is zo wel een beetje lastig natuurlijk om af te wegen hoeveel het nou oplevert om de frequentie te halveren of noem maar op. Dus het zou fijn zijn als er iets meer financiële informatie bij zou staan.
Dat kan. Het is dan wel handig als wij iets meer zicht hebben op welke scenario's we zouden moeten doorrekenen. Want er zijn natuurlijk 100 mixjes te verzinnen van al deze maatregelen. Dus het zou voor mij prettig zijn om te weten waar de voorkeur naar uitgaat van de raad. En dan kunnen wij dat gaan doorrekenen.
Terug in de commissie. En dan kunnen we daar de voorstellen bespreken. En een aantal varianten.
Ja.
Want het is misschien goed om vooraf te beseffen dat de bedoeling van nu ook alleen maar is om wat handvatten te geven aan het college voor een verdere en de ambtelijke ondersteuning. Om een wat beter gedragen voorstel te kunnen maken wat in het college komt.
Voorzitter, nog één ding, want in antwoord op de heer van de heer Van den Bergmortel. Er zat wel een sheet bij en zei als we de benodigde stijging alles omslaan in het vaste tarief, dan betekent dat gaan we naar €128. En daar stonden wel al wat kengetallen in. Hè, dus dan weet u wel, nou ja, als het een mix, wat betekent dat dan? Dus als u even teruggaat, want volgens mij heeft u of nog niet de presentatie. Maar in ieder geval, daar staan wel een aantal varianten in. Ook met cijfers onderbouwd. Een van de eerste sheets was dat.
Ja, dit zijn de financiële scenario's zonder beleidswijzigingen. Die hebben we wel doorgerekend. De beleidswijzigingen nog niet, omdat je die op heel veel verschillende manieren kan vormgeven.
Zo,
zoals bijvoorbeeld de gestaffelde prijs. Hè? En dan, ja, dat is een andere vorm dan slechts draaien aan de knoppen van de tarieven. Hè? Dat gaat over een knop, over de inhoud.
Ja, inderdaad. Het ging vooral over bijvoorbeeld halveren van oud papier inzamelen. Misschien zo'n progressief tarief bij de Milieustraat, zoals in de zomer, als ik het had begrepen. Zo'n dingetjes. Ja.
Ik denk dat iedereen wel zijn woord wil zeggen. Mag ik rechts beginnen, meneer Van Bree?
Nou, ik moet even allemaal op me in laten werken. Wat ik denk wel van belang vind, wat we afgelopen jaren eigenlijk al met elkaar aan het doen zijn, is dat we een bepaalde richting in zijn gegaan. En we zijn, we hebben toen gezegd, de vervuiler betaald. Ik denk dat dat ook van belang is. Zeker als we kijken naar de situatie van een aantal jaren geleden, waar de tarieven toch veel lager waren, zijn we daar zoetjes aan gaan verleggen van het restafval. Daar laten we zoetjes aan stijgen. Niet in één keer, in één klap naar een niveau dat mensen zeggen van ja, nou kunnen we het helemaal niet meer betalen, maar dat we daar zoetjes aan op laten bouwen. Ik denk dus dat die stijging van de kosten voor de grijze container, dat die nog wel doorgezet mag worden. Dat in de lijn is van de verwachting wat mensen eigenlijk de afgelopen jaren al een stukje mee hebben gemaakt. En we zien ook dat het effect heeft op het scheidingsgedrag. Hetzelfde doen we eigenlijk op dit moment op de Milieustraat. Ik vind hoe noemen we het, de progressieve poorttarieven. Als je bijvoorbeeld na 5 keer dat je dan meer gaat betalen en na 10 keer dat er weer wat opkomt. Ik vind dat een goede gedachte om het meer kostendekkend te maken en mensen meer bewust te maken van dat die restafval dat ons allemaal geld kost. En dat andere zaken hergebruikt kunnen worden. Want met name het circulair denken. Ik vind dat we dat moeten blijven stimuleren, dat mensen bewust worden van wat ze aan het doen zijn. Dat kan tot gedragsverandering leiden en dat kan er op een gegeven moment toe leiden dat mensen misschien wel minder gaan kopen en dus minder afval over hebben. En welke manieren dat het verder zijn, dan denk ik dat we niet van de ene kant naar de andere kant moeten slaan, maar dat we in oplossingen, zoals meneer Van den Bergmortel net al aangaf, van misschien één keer in de maand het oud papier ophalen. Ja, dan moeten mensen maar een beetje bitter opletten van dat ze het al netjes inpakken, zodat het ergens apart kan staan. Je moet er misschien wel wat meer voor doen als dat je het in de hoek van de graas gooit en het één keer in de 2 weken kwijt kunt. Maar ook daar is, denk ik, bewustwording. En ik denk dat het de moeite waard is om in verandering van frequentie, daar eens te onderzoeken wat ons dat oplevert. En wat we dan verder nog nodig hebben, ja, dat zal dan... Dan kunnen we kijken van wat moet DIFTAR of wat moet het vastrecht eventueel verhoogd worden. En wat is een redelijke verhoging voor de DIFTAR tarieven. Zodat het niet allemaal uit de klauw loopt en de mensen in een keer ander gedrag gaan vertonen. Ik denk dat dat de lijn is die we destijds hebben ingezet. Ik denk dat dat ook de lijn is die we ongeveer moeten blijven volgen. En dan is de frequentie bespreekbaar. Eventueel stoppen met ronde schoen, kerstbomen. Ja, mensen kunnen ze ook kapot knippen en in de groencontainer bij wijze van spreken gooien. Dat zou ook oplossingen zijn. En er zijn misschien nog wel andere oplossingen. Maar ik zal het ook eens bij de achterban
heel eventjes een interruptie. Want,
even om in te gaan op die andere over dat grof groen. Dat is inderdaad het serviceniveau om dat op te halen. Dat mag gratis naar de Milieustraat.
Ja,
en wat we merken, dat ophalen kost ons dubbel geld. En ik zal u uitleggen waarom. We moeten dat ophalen, maar wat we ieder jaar zien, onze buitendienst zegt, stop er alsjeblieft mee, want er liggen verschillende data, dan zijn we geweest en dan legt het iemand toch aan de straat, die gaat vervolgens niet meer opruimen en de buitendienst kan nog een ronde gaan maken. Dus dat geeft ook voor de buitendienst veel chagrijn, laat ik het zo zeggen. En dat is op zichzelf geen reden om te stoppen, maar ik denk, er is ook een andere, wat er tegenover staat, dat is de Milieustraat, waar het gratis naartoe mag.
Ik weet het, maar dus er zijn allerlei manieren om het aan te bieden. Maar het is altijd goed om het in de achterban te bespreken, hoe daar tegenaan gekeken wordt. Want ik denk met name met kerst, dat er misschien ook een hele hoop oudere mensen zijn die wel gebruik maken van die faciliteit. En dan moeten we dit denk ik met elkaar bespreken. Maar het is wat ons betreft allemaal te overwegen. Vastrecht, lift afhogen, boordtarieven. Ja, ik denk dat we daar ook moeten kijken of dat we daar toch nog iets in gaan doen. Omgekeerd lift daar invoeren, ja, daar is een heel groot karwei. En ik heb daar toch in het midden van het land behoorlijk wat protesten tegen gezien. Ik dacht dat er in Arnhem nu een referendum komt om het weer tegen te gaan. Erg veel weerstand bij de inwoners. En als ik dan ook nog zie, technisch is het denk ik misschien wel een hele goede oplossing, maar om die gedragsverandering in één keer voor elkaar te krijgen, ja, ik denk dat een heel lastig is. Ik denk dat we dan beter stapsgewijs ergens naartoe kunnen werken, dat als mensen op een laag niveau van restafval zitten en we kunnen dan daarna gaan kijken, dan is misschien de draagkracht daar beter voor te vinden. Tot zover.
Dankjewel, meneer Brouwers.
Ja, dankjewel, voorzitter. Allereerst zou ik een woord van dank uit willen spreken naar onze ambtenaren die hierbij betrokken zijn geweest en aan Blink voor deze geweldige informatievoorziening. Dit is echt heel verhelderend. Als dan kijkt de vragen die we aan hebben geleverd, ik heb ze allemaal doorgelopen. Op alles is eigenlijk een antwoord gekomen, dus chapeau daarvoor. Allereerst, daar wil ik mee beginnen. Ja, ik sluit me toch grotendeels aan bij in ieder geval wat de heer Van Breen net gezegd heeft. We zijn natuurlijk een bepaalde route ingegaan en ja, ik ben heel blij om te zien dat zijn vruchten afwerpt. Als je gaat kijken van 7 naar 5 containers gemiddeld genomen, dan is er ongeveer 30% afname. Ik heb zo begrepen dat we ongeveer 43% in de grijze container gooien wat nog beter gescheiden had kunnen worden. Nou, dan zijn we al aardig op weg. Dus we moeten nog een stukje, we zijn er nog niet, maar we zijn wel aardig op weg. Dus die mentaliteitsverandering, die komt toch bij veel mensen denk ik wel goed tussen de oren te zitten. En dat is hartstikke mooi. We zijn dingen aan het bereiken. Die communicatie daarom, denk ik dat het heel goed is. Dat hebben we goed gedaan. Dan moeten we vooral door blijven zetten, denk ik. Dat gaat echt uitstekend. Ik hoor ook veel mensen die veel hebben altijd aan de afvalkalender en dergelijke, die één keer per jaar verstrekt wordt, die ook op internet overigens terug te vinden is. Dat is hartstikke goed. De uitgangspunten die we in het verleden, zoals de heer Van Breen net ook al aanhaalde, hebben genoemd, zoals de vervuiler betaalt en dergelijke allemaal, daar zie ik gelukkig ook wel een stukje terugkomen. En ik denk dat we daar inderdaad, zoals meneer Van Breen ook aangeeft, dat we daar aan door moeten gaan. Alleen het vastrecht verhogen, dat heeft niet onze eerste voorkeur. Dan zou het die combinatie moeten zijn. Dus C, zowel vastrecht als DIFTA. Want ga je alleen het vastrecht verhogen, dan straf je ook met name die mensen die al heel goed aan het scheiden zijn. Dus je moet daar toch wel ook ergens op een of andere manier kunnen verkopen dat je tarieven gaat verhogen. Want ja, we zien de kosten stijgen, dus we moeten meer gaan vragen. Mevrouw Oteman heeft het ook aangegeven. Goh, we straffen onszelf ook een beetje doordat we beter gaan scheiden. Dus je moet daar toch ergens een beetje een worst voor onze inwoners blijven houden, denk ik. Voor blijven houden om die prikkel te geven dat men net dat laatste stapje ook nog gaat maken en dergelijke. Dus daar zou ik in ieder geval toch wel mijn eerste voorkeur voor uit willen spreken. En met de Milieustraat, A, B en C hebben betrekking op het huisafval, noem ik maar heel even, wat opgehaald gaat worden. En D is de Milieustraat. En ja, met de cijfers die we vandaag hebben gezien, dan lijkt het me bijna een utopie dat we die compleet kostendekkend gaan krijgen, waar je het liefst misschien wel zou willen hebben. Ik denk dat niet gaat lukken met hetgeen waar we tekort komen daar. Maar dan zou een stukje progressief tarief, waar we eigenlijk ook al vaker geopperd hebben als ABL, misschien toch daarin wel een stukje kunnen helpen. En ik wil nog niet meteen, want we zien de dumpingen gelukkig niet toenemen. Ik was er een beetje bang voor toen we in 2018 die tarieven verdubbeld hebben. Gelukkig is daar achterwege gebleven. En daar zou ik toch graag willen houden. Ik wil ook niet onze hand gaan overspelen. Dus ik heb een beetje het gevoel dat we daar misschien wel op een soort van evenwichtsbalk lopen. En dan zou een progressief tarief vanaf 3 keer of 5 keer, dat is dan even om het even, een flinke verhoging gaan vragen. Dan zou ons daar misschien wel in kunnen helpen. Dan andere zaken die misschien zouden kunnen helpen, en dan sluit ik aan bij de woorden van de burgemeester. Het is best luxe dat we 2 keer per jaar dat grof afval of grof snoeiafval op komen halen. We kunnen het gratis naar de stort brengen. Ik maak er ook regelmatig gebruik van als ik mijn hek weer eens een keer gesnoeid heb. Nou, dat gaat perfect. Dat wordt geweldig, kun je er oplossen. Dus dat is zeker een richting. Kerstbomen vind ik een moeilijke. zoals eerder genoemd, dat is een wat lastigere. Maar dat papier, waar we ook één keer per twee weken ophalen, ja, daar zou misschien ook wel iets mogelijk kunnen zijn. We hebben ook hier wel eens ooit al de discussie gevoerd van, goh, moeten we niet misschien ook overgaan naar blauwe papiercontainers, die her en der in onze gemeente ook al tevoorschijn ziet komen. Maar dat vind ik ook wel moeilijk. Je wil bij de mensen ook thuis niet een eigen mini-milieustraat neer gaan zetten. Dat is natuurlijk al een klein beetje als je afval goed scheidt. Maar er is misschien wel een optie om toch eens te gaan kijken. Want wat ik nu vaak zie, als straks dan één keer per vier weken opgehaald gaat worden, zeker in die wintermaanden, als dan een keer hard waait of iets dergelijks, nou, dan wordt het vaak een grote puinhoop als het niet allemaal goed binnen is gebonden. Ik zie het in ieder geval wel eens ooit gebeuren. Maar is er misschien een optie die we zouden kunnen overwegen om eens mee te nemen? En tot slot, de inzamelfrequenties die we nu hebben qua grijs en groen, ik vind die op zich zo slecht nog niet. Als je dan gaat kijken naar minder het grof afval ophalen, dan denk met name die zomermaanden, dan hoor je toch wel een soort van klachten, gewoon mijn container stinkt en dit en dat, want ja, mensen, ja, daar staat hij langer, hij wordt minder en minder vaak opgehaald, dus dat vind ik best goed passen. En dat GFT, dan we moeten het de mensen ook een klein beetje makkelijk maken, dat het er ook regelmatig opgehaald wordt, dat die containers die worden vaker aangeboden, zitten vaker vol, dus ik denk dat het best goed past. Misschien is dan ook wel optimalisering mogelijk, maar dan zou ik eerder gaan kijken naar het grof snoeiafval en naar papier en dergelijke, om daar iets in te gaan doen. En de andere systemen, die compleet nieuwe, dan gaan we echt een stukje afwijken van de lijn die we nu hebben. Daar sluit ik maar aan wat de heer Vaal zei van Blink. Dan moeten we echt ook misschien nieuwe investeringen doen. Moeten we ook meer werk voor doen. Dan zou ik nu niet meteen over willen gaan. Dus daar zou ik heel, heel terughoudend in zijn. Dus ik zie best nog wel mogelijkheden. Maar ja, ze raken steeds beperkt omdat we steeds meer de goede kant op gaan. Dus dat is op zich een hele goede constatering. Zo wil ik toch in ieder geval wel afsluiten. Tot zover.
Dankjewel, meneer Thijssen.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ook namens mij dank aan beiden voor de heldere uitleg. Ik wil eerst constateren dat, denk ik, toch een groot stuk van deze discussie eigenlijk in de gemeenteraad thuis hoort. Ik spreek denk ik voor een deel ook wel een stukje voor mezelf. Maar een aantal dingen zijn al gezegd. Kijk, als we verder blijven gaan met de vervuiler betaald, dat is wellicht het meest eerlijke en het meest logische. Je moet je dan wel af blijven vragen, blijft dat ook nog voor iedereen betaalbaar natuurlijk? Dat is wel een belangrijke vraag. Een aantal voorbeelden zagen we al op het scherm van consequenties als je iets minder of meer gaat doen. Als ik zelf naar kijk, minder grijs ophalen lijkt me wel een optie. Want in principe zitten daar geen dingen in, volgens mij, die gaan stinken en dergelijke. Voor het GFT is het een ander verhaal, denk ik. Niet alleen stinken, maar ook met het aantrekken van allerlei ongedierte. Papier lijkt mij ook geen enkel probleem om daar minder te gaan doen. Ik zou ook graag zien wat het oplevert om het groen en de kerstbomen niet meer op te halen en gewoon te laten brengen. Dus dat is gratis. En dan is ook al een paar keer gezegd dat het progressief poorttarief bij de milieuwerf, ja, daar zie ik ook wel iets in. En dan zou er ergens moeten beginnen, niet bij twee misschien, maar ergens wat later. En dan met name om te voorkomen dat de afvaltoeristen, zeg maar, die op en neer rijden, maar eigenlijk namens bedrijfjes op en neer aan het rijden zijn. En die verhalen die bereiken ons ook wel eens. Om die in elk geval te voorkomen. En die moeten denk ik ook niet te snel de burgers extra gaan belasten die inderdaad echt een huis aan het verbouwen zijn. Of echt een schuurtje aan het veranderen zijn. Dus daar moet je dan denk ik ook wel enigszins rekening mee houden.
Dus, meneer Thijssen, heel even een onderbreking.
Ik probeer even, want we gaan nu ophalen, maar even in die zin ondersteunen dat progressief tarief, waar u zegt over die verbouwing, wat je dus krijgt, puin is voor ons de duurste afvalstroom, hè, en gipsplaten. Wat je ziet is dat mensen eerder, als je hoger tarieven gaat hanteren, eerder kiezen voor een container aan huis, want die hebben een dure verbouwing. Want als het echt gaat om een verbouwing, dus fixe verbouwing, we hebben calculerende burgers ook een laarweek, dan komen ze eerder tot de conclusie, hey, misschien kan ik beter een container aan huis, wordt het ook netjes opgelost. Het is ook een kostenbaten verhaal. En nogmaals, voor ons, ze zijn niet kostendekkend en het zijn de hoogste het zijn de duurste afvalstromen eigenlijk. Dus in die zin, dat rendeert wel.
Meneer Thijssen.
Nee, daar wil ik het eigenlijk van u even belaten.
Meneer Van den Bergmortel, u nog aansluitend?
Nee, inderdaad, wat ik straks al had genoemd, als we dat eventueel financiële effect van kunnen zien, dan zou dat fijn zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Heijden.
Ja, heel veel dingen die zijn al gezegd. Als ik zo het lijstje doorneem met betrekking tot de Muurstraat, dat progressief tarief, daar ben ik wel voorstander van. Want ik denk dat een gemiddeld huishouden wel veel afval heeft als je meer dan 5 keer naar de Muurstraat gaat. Ik denk dat er gemiddeld veel minder is. En zeker met betrekking tot de afvalstoffen die betaald moeten worden. Dat je op een andere manier vaker komt, dat is dan niet zo erg. Maar ik denk dat het progressief tarief, dat er best wel een oplossing zou kunnen zijn. In ieder geval de afvaltoerisme ook richting Labeek, om dat te verminderen. Als je uiteindelijk met de beleidskeuzes de frequentie van inzameling... papier zou voor mij gevoel wat minder kunnen. Dat is makkelijk op te slaan. De hoeveelheid is volgens mij ook niet zodanig dat mensen daar niet langer dan 2 weken kunnen hebben. Ik zit zelf in het buitengebied, daar is het al 1 keer in de 4 weken. En dan vergeet ik het nog regelmatig. Ik heb wat meer ruimte, maar het staat wel ooit voor 4 maanden. Dus ik denk dat er geen onoverkomelijk probleem is op het moment dat we daar niet... niet wat we qua frequentie wat minder laten zijn.
Meneer Van der Heijden, is dit een uitnodiging om voortaan op papier bij u neer te leggen?
Nou, als het geld opbrengt, dan misschien ga ik dan wel gewoon een bedrijf beginnen. Maar en met betrekking tot groenafval, ja, zoals ik het zo beluister, het grof groenafval. Ik denk dat we er ook vanaf moeten. Ik denk dat dat gewoon naar de Muurstraat gebracht moet worden. Met betrekking tot, want ik hoor dat het GFT dat ongedierte aantrekt. Ik zou zeggen, schaf een paar kippen aan en je hebt er geen last meer van. En de koffiepetjes en dergelijke, die blijven wat langer goed. Dus die kun je dan ook, daar hoef je ook wat minder, daar kun je ook de frequentie wat omlaag schroeven. Het zijn maar wat willekeurige opties. Die misschien wel...
Even misschien toch om misverstand. Dit is volgens mij een live uitzending. Ik wil gezegd hebben dat de koffiepetjes niet bij het GFT horen. Toch? Ik zeg niks meer. Ja, die horen daar niet in. Dus ja, u ongewild verklaart u zichzelf nu tot overtreder. Maar ze horen daar niet in. Dus dat daar geen misverstand over ontstaat.
Nou, ik durf er heel eerlijk in te zijn. Ik ben dan inderdaad een overtreder. Ja, nee. Dus nou, dan gooi ik ze gewoon bij de kip. Maar ik zou wel graag willen weten dan in welk opzicht dat dan niet bij het GFT zou mogen. Maar dat terzijde. Wat betreft het systeem zoals we het hier hebben, gewoon het DIFTA-systeem en dergelijke, ik denk dat het op dit moment toch wel zodanig werkt dat we daar in ieder geval niet vanaf hoeven te stappen. En als ik het lijstje hier, de beleidskeuze, de zijlader en dergelijke, duurbakken, volgens mij is dat geen optie voor Labeek. Communicatie kunnen we altijd verbeteren, zodat je de koffiepetjes niet meer bij het GFT-afval belanden. Ik denk dat ook chipszakken en dergelijke nog heel vaak wel bij plastic zitten. Volgens mij is dat ook wel een...
Mag tegenwoordig wel.
Mag dat?
Ja, vanaf 1 januari van dit jaar mag het wel. Nee, na 1 juli van dit jaar mag het wel.
Nou, die gooi ik dan net wel weer bij het restafval.
Niet bij de kip, hoor.
Dus ik heb veel geleerd vandaag. Even kijken. Ja, textiel. Met betrekking zou ik het laten doen door Pandela. Als die tenminste ook niet op een gegeven moment zelf ook de conclusie trekken van we stoppen ermee, want het brengt niks op. Dat was het tot zover.
Nog even over de koffie. Koffiedrap mag wel bij het GFT. Maar de omhulsel, het koffiefilter of van de pads, de omhulsels van de koffiepads, dat dus niet.
Zit er plastic in of
wat? Ja, plastic in. Net zoals theezakjes, precies hetzelfde. De inhoud van theezakje mag bij het GFT. Theezakje aan zich mag niet bij het GFT.
Weer wat geleerd, meneer Van der Heijden.
Ja. als het helemaal goed wil doen, het touwtje bij het restafval, het nietje bij het metaal, het labeltje bij het papier, maar niet nat. Het labeltje mag niet nat zijn. Sorry.
Het touwtje bij het textiel.
Ik denk dat we als laatste de heer Strijbers het woord kunnen geven.
Dankjewel, voorzitter. Ja, we hebben toch heel veel geweerd stiekem, wat waar en wat niet ergens in mag. Ja, de presentatie, het compliment ervoor, want dat was toch wel goed. Wel veel en veel cijfers, dus ik wil even nog laten dalen en eventueel nog nalezen als we de sheets kijken. Maar toch heb ik een paar dingen goed opgestoken. En dat is dat bij de bron scheiden is toch de beste methode. Na scheiden, want ja, ik zie wel zoiets op reportages op televisie waar je zegt van gooi alles maar in die fabriek. En de robotten die doen het wel beter, maar dat is dan toch niet zozeer. Dat is een goede opsteken, dus dan moeten we dan toch wel, wat hier eigenlijk toch wel de lijn is van deze commissie, toch wel doorzetten. Hè? Dus afval scheiden bij de bron. Dus dan gaat het over, ja, wat doen we de frequentie inzamen veranderen. Dat is lastig, daar is iets voor te zeggen. Ik heb ook al bijna gekregen, dus stoppen met een rondje schoen. Dat zou een goede overweging zijn. Papier, wat later dat is, ook, zou ook een goede zijn. De grijs container, dat wordt wel lastiger, want ik heb het hier ook even over vertellen van de grijze container die stinkt niet, dus je kan je gewoon 12 weken laten staan, maar dat is toch niet waar hoor. In de zomerdag is het toch vervelend als daar wat luchtjes uitkomen, dus die zou ik dus eigenlijk toch laten zitten. Verder, dan hebben we dus een beetje de vraag van wat doen we met vastrest verhogen of difta verhogen. Dat is moeilijk, want wat ik in het begin al aangaf, hè, we zitten op die balans van wat is nou voor de burger, want die moet ook mee, hè, dat is heel belangrijk. Dus het omgekeerde difta invoeren, dat valt al af. Progressief tarief bij de milieustaten is ook een hele goede. Ik denk dat misschien wel meegeeft. Nou, dat we het toch over de milieustaat hebben, zou het misschien ook wel goed zijn om de milieustaat te heroverwegen. We zijn bezig met Geen Bakker bijvoorbeeld om daar samen één van te maken. Dus misschien dat daar wat winst te halen is. De communicatie verbeteren, dat is een hele goeie, want daar heb ik ook al eerder vragen over gesteld. En met name die afvalcoach. En ook de bewustwording van de burger, want dat is een hele goeie, want daar is veel uit te halen, heb ik gemerkt. Als laatste puntje 9, textiel niet langer bij Mandela, dat achteraf toch weer te heroverwegen, dat vind ik ook een heel goede zaak. Voorzitter, ik denk dat ik het zo wel ongeveer heb.
Oké, dank ieder voor de reactie. Meneer Van Breij.
Ja, ik wou even nog aansluiten bij de Milieustraat. Ik weet, toen mevrouw Van der Zanden nog wethouder afval was, hebben we die discussie hier alles gehad. En hebben we alles aangegeven van geef ons nou eens een aantal opties van wat kost zo'n milieustraat, is er mogelijkheden tot samenwerking. Dus daar is ons destijds toegezegd dat die informatie naar ons toe zou komen en daar zitten we eigenlijk nog steeds op te wachten. Dat moeten we denk ik een keer agenderen van, om dan te kijken van wat willen we daar verder mee en dan kun je er ook eens bij de achterban ophalen van hoe mensen daar tegenover staan, want als mensen gewoon zelf die milieustraat toch hier willen en ze willen daarvoor betalen, ja, dan moet het tot mogelijkheden behoren. En wat ik denk, ik hoor PMD om daar in frequentie mogelijk ook eens te bekijken van die plastic zakken, van misschien kan er ook wel in een andere structuur. En wat ik heb gemerkt als ik met mensen in gesprek ging over het afval, de mensen toch vaak, en dan moeten we denk ik ook kijken naar wat doen we eigenlijk allemaal voor de vastrechten. Heel veel mensen die hebben het idee dat ze vastrecht betalen alleen maar voor die grijze container die opgehaald wordt en dan misschien die groene container. Maar als je dan uitlegt dat de gemeente ook faciliteert dat het glas opgehaald wordt, dat er textiel ingezameld wordt en dat papier ook daarbij hoort en de milieustraat, En we brengen dus in beeld wat die kosten zijn en we communiceren dat goed met de mensen. Misschien krijgen dan mensen ook een ander beeld bij vastrecht, wat ze krijgen voor dat vastrecht. En dat daarnaast, wat er opgehaald wordt, dat het ook nog betaald moet worden. Maar als alleen maar de vervuiler het totale bedrag moet gaan betalen, ja, dan is het voor het onbetaalbaar, denk ik, voor degene die vervuilt.
Oké, ik denk dat we... meneer Thijssen, als laatste heel kort en dan toch nog even een reactie van ambtelijke zijde en van de wethouder.
Dank. Ja, inderdaad heel kort. Even over kerstbomen. Je gaat ergens een kerstboom kopen en die krijg je wel thuis. Dus dan is het ook niet zo moeilijk volgens mij om dan ook weer weg te brengen. En als je iemand koopt die hem komt thuis brengen, dan spreek je gewoon met die persoon af van ja, ik wil hem wel voor jou kopen, maar dan moet je hem ook weer op komen halen na de kerst. Dan is dat probleem opgelost.
Nou, misschien statiegeld daarvoor in voeren. Wethouder,
ja, kort reactie. Dank voor de duidelijke richting die wel is aangegeven. Ik vind het goed. En ik ga er een paar dingen uithalen, heel in het kort. Even de heer Van Breen en vanuit PvdA wordt aangegeven. Milieustraat, de toekomst, wat willen we daarmee? Kunnen we daar wat samen? Het zegt wel iets over het serviceniveau en dat is wel heel moeilijk. Want dat kun je alleen wel willen, maar daar heb je meer gemeentes voor nodig. Hè? In de Kempen hebben ze geprobeerd om een centrale milieustraat. Dat vond iedereen een fantastisch idee. Toen bleek dat dan komt hij wel in één gemeente, want dan ga je natuurlijk geen 5 of 6 maken. Ja, en toen was de beer los, want dan zei je, ja, nee, maar dat was niet de bedoeling. Ik had wel gedacht dat het dan wel bij ons zou plaatsen. Dus dat is een vrij moeilijke, hè, maar de moeite waard om daar toch te kijken. Maar dan moeten we dan wel in breder verband doen en die discussie wordt binnen Blink ook opgestart, want dan moeten we wel samen daarnaar kijken. We beginnen ook met de harmonisatie van tarieven. Dat is ook al, ja, proberen daarna toe te groeien. Dan over de frequentie van papier. Ik hoor heel duidelijk, nou, dat zou mogelijk wel wat minder kunnen. Dat leidt mogelijk ook, dan kunnen we ook, als je het hebt over communicatie, mensen kunnen kiezen voor een nee-nee-sticker. Ik weet zeker ongeveer de helft van veel papier per woning, hè, bestaat uit de folders die bijna 1-op-1 doorgaan naar de papierbak. Daar hebben mensen dus zelf in de hand om daarin te sturen. Dat is een keuze, maar die keuze kan ieder huishouden voor zichzelf maken. Over het niet kunnen betalen, de heer Thijssen geeft dat terecht aan, ja, dat is ook. We kennen nog steeds de kwijtscheldingsregeling, hè, voor minima. Dus voor echte minima, daar kennen wij een regeling voor. En ook voor de mensen die vanwege medische redenen ook extra afval soms hebben in incontinentiemateriaal. Ook daar hebben we onze regelingen voor. Ik hoor, en dat misschien ter afsluiting, toch een vrij brede steun voor het DIFTA-systeem om daarop in te blijven zetten. Een progressief tarief, hoor ik ook heel duidelijk genoemd. De frequentie van bijvoorbeeld het papier, kijk daar gewoon heel erg goed naar. En het schrappen van het tuinafval, hoor ik, en mogelijk ook die kerstboom. Ik zeg u toe dat we bij, en dat is een hele duidelijke vraag eigenlijk, een terechte vraag van de heer Van den Bergmolen. Hij zegt, ja, krijgen we dan wel een beetje inzicht van wat levert u nu op, hè? Als we nog maar 1 keer in de 4 weken op gaan halen. We weten wel, er is dan ook meer papier, dus die auto die zal ook vaker op en neer moeten. Dat natuurlijk ook wel, hè. Dus het is niet zo, de helft van de frequentie levert de helft op, dan rekenen we onszelf rijk, dat moeten we niet doen. Maar ik heb u goed gehoord, en wat ik wilde zeggen bij het commissievoorstel zal ook zeggen, nou, de verschillende varianten die levert ongeveer dit af. Het blijft een inschatting, want dat is terecht dat u zegt, daar wil ik dan wel wat zicht op hebben van wat levert het op. Volgens mij, voorzitter, kunnen wij hiermee uit de voeten. Dan kijk ik even beleidsadviseur aan Marieke. En u kunt in de eerstvolgende commissievergadering kunt u een voorstel tegemoet zien om straks uiteindelijk in december de tarieven met de verordening opnieuw vast te stellen. Volgens mij wil de heer Vaal nog een laatste opmerking.
Ja, nog even een kleine aanvulling op het papier. Dat is namelijk een ontwikkeling die wij toch al enige tijd in Laarbeek vaststellen. Dat is dat wij betalen de inzamelaar per uur. Dus firma Box uit Veldhoven haalt dat namens ons op. Alleen als we naar de samenstelling van het papier kijken wat er in Laarbeek opgehaald wordt, dan is dat in toenemende mate bedrijfsmatig papier. Dus wat wij zien is dat steeds meer bedrijven het papier aanbieden op de momenten dat het particuliere papier in feite ingezameld wordt. Dan kun je zeggen, ja, dat is wel lekker, want dat is papier wat geld oplevert. Alleen het bedrijfsmatig papier is vooral karton. En wat daardoor gebeurt is dat de verhouding papier-karton, zoals wij hem met de afnemer hebben afgesproken dat wij hem aanleveren, dat is 60% papier, 40% karton, dat die onderuit gaat en dat die eerder omdraait, waardoor ook het risico gelopen wordt dat A, er dus meer uren besteed worden aan de inzameling van papier, omdat de hoeveelheid bedrijfsmatig papier alsmaar toeneemt. Dus die uren zou je eigenlijk niet moeten willen maken in feite. En het risico wordt gelopen dat de papierafnemer op een gegeven moment gaat zeggen, je houdt je niet aan afspraak qua samenstelling, ik zal mijn prijs aan moeten passen. Dus dat betekent dat je dan ook wat dat betreft een risico loopt dat het papier minder op gaat leveren.
Ja, maar over de effecten kan Blink ons waarschijnlijk goed informeren. Van stel dat we overgaan naar een cyclus van 4 weken, want er zijn gemeenten om ons heen die het 1 keer in de 4 weken doen. Dus daar zouden die effecten dan nu al aantoonbaar moeten zijn.
Op het moment dat we nu naar 4 weken gaan?
Nee, er zijn gemeentes volgens mij die het maar 1 keer in de 4 weken doen. Hè? Dan zou betekenen, heeft daar die omwenteling al plaatsgevonden dan?
Ja, maar dan is opnieuw ook weer wat al eerder even vanavond is voorbij gekomen. De manier van inzamelen, heb je een papierbak of zet je het los aan de straat? Dat zijn ook met name elementen die veel verschil uitmaken in de effectiviteit van de papierinzameling.
Heb ik dat los aan de straat zetten in dat opzicht effectiever is?
Het is in ieder geval of los aan de straat of een container. Dat is wel...
Mag ik dan een aanvullende vraag of
stellen? Een korte, meneer Van der Heijden, want we zijn al redelijk lang met dit onderwerp bezig. Kort.
Ik vroeg maar, karton is dus minder waard, er wordt minder voor betaald. Maar is het gemiddeld sowieso al een idee dat er meer karton is, er wordt meer thuis afgeleverd. Zit vaak in hele grote dozen relatief gezien. Is dat percentage sowieso niet aan het stijgen, meer karton en minder papier?
Ja. In die zin is het al een probleem, maar dat wordt in dit geval nog versterkt doordat er veel bedrijfsmatig karton aan toe wordt gevoerd. Dus het effect wordt alleen maar groter in feite. Een nadelig effect.
Ik denk dat we het hierbij kunnen afronden. Het college heeft voldoende materiaal van u gekregen om een goed voorstel te kunnen voorleggen. En dan wil ik graag doorgaan naar agenda punt 6. Het voorstel.